Dames en heren, allemaal van harte welkom op deze openbare vergadering van de commissie Wonen en Ruimte. Het is vandaag een beetje een aparte dag, want het is dinsdag in plaats van maandag. Het is 14 juni. Kunt u akkoord gaan met de agenda zoals die voor ligt? De heer Van der Weijden doet het voorstel om, even kijken, 6... C en D samen te voegen als één agendapunt. Ik weet niet wat u hiervan vindt. Ja? Goed, dan doen we 6C, D. Die doen we samen als één agendapunt. Ja, daarom. Goed, dan is dat vastgesteld. Er zijn een drietal insprekers. Mevrouw Hupkes, die een... wil inspreken over iets wat niet op de agenda staat. En daarnaast de heer Heida namens Milieu Rondomme. Die komt inspreken over de bomenverordening. En daarnaast zal mevrouw Visser een brief namens haar man gaan voorlezen. En de reden daarvan is dat haar man vrijwel doof is. En ik heb met haar afgesproken op het moment dat er vragen vanuit de commissie zijn. Dat meneer Visser dan even komt aanschuiven om in ieder geval wel de vragen te kunnen beantwoorden. Ik hoop dat u daarmee akkoord kunt gaan. Ik neem aan dat het geen probleem is. Goed, dan hebben we geen presentatie. Komen we bij het spreekrecht. Wil ik in eerste instantie mevrouw Hupkes uitnodigen. Mevrouw Hupkes heeft 5 minuten om haar verhaal te doen. Goed, aan u het woord, mevrouw Hupkes.
Geachte dames en heren, ik ben Toos Hupkes uit Nieuw-Schonebeek en ik bedank u hartelijk dat ik eindelijk na 20 jaar telefonisch en mondeling onderhoud met de buitendienst van jullie gemeente eens een keer mijn verhaal kan toelichten. Ik wil eerst even het onderwerp noemen. Sloot, Oost- en Zuidzijde aan Kerkenweg 10, grenzend aan de Rooms-Katholieke Kerk te Nieuw-Schonebeek en het nieuwbouwplan Bekelserf, ik denk u allen wel bekend. De doelstelling die ik wil realiseren. Ik wil u vertellen over de communicatie in deze gemeente. En ik had mijn afspraak al voordat Wakker in de krant stond op zaterdag. Dus ik ben blij dat u hier bent. Maar ik wil niet alleen over de communicatie praten. Ik wil vooral u hier vandaag vertellen over de fatsoensnorm en het taalgebruik wat de buitendienst toepast als je mondeling over een onderwerp in gesprek gaat. Dat zal ik straks nader toelichten met 2 voorbeelden. Al meer dan 20 jaar zijn we telefonisch en mondeling in overleg met jullie buitendienst over eerder genoemd onderwerp. Over de sloot buitenom ons huis, Kerkenweg 10, achter en tegen zijn er grenzen aan de Katholieke Kerk. Al jaren praten we over van wie is die sloot en wie moet die sloot onderhouden. In de beginjaren dat ik hiermee bezig was. En mijn man doet dat niet, want mijn man is fobetisch, dus dan neem ik die taak maar op mij. Dacht ik altijd, ach, daar hebben ze haar weer staan hoor, dat huisvrouwtje, wat wil ze toch? Maar de sloot voor en achter en aan de tegenzijde heeft mijn man altijd keurig onderhouden. Ik kan hier wel tientallen, misschien wel honderdtallen voorbeelden noemen dat wij gebeld hebben, en telefonisch en mondeling met de buitendienst. En we zijn er nooit uitgekomen. Hiervoor is die 5 minuten te kort. Het enige antwoord wat ik wel weet, we moesten samenwerken. Maar die samenwerken van het onderhoud van die sloot is altijd maar van 1 kant gekomen. Van de kant van de man. Alleen op het heugelijke feit dat de gedelegeerden de bogingen openen in Nieuw-Schonebeek. Toen kon opeens de sloot aan de kant van de Rooms-Katholieke Kerk kon wel opgeknapt worden. Want daar konden de auto's geparkeerd worden van de genoorden. En daar heb ik ze dus ook nog toe moeten verzoeken. De opmerking die geplaatst werd door de buitendienst. Ach, je woont hier toch geweldig, dan moet je het er maar voor over hebben. Nou, ik heb een stukje grond geërfd van mijn ouders, die zijn al jong overleden. En het antwoord raakt kant nog wat. Wel, ja, wat willen we dan weer als gewone burgers, denken we. Maar nu, ik sta nu anders in het leven. Er is me heel wat overkomen. En als u het blad Subliem leest, dat hier ook in de gemeente ligt, denk ik, kunt u dat lezen op pagina 23. Ik ben geen gewone burger, ik ben burger van de gemeente en wij betalen onroerend goedbelasting. Ik voel me gelijkwaardig. Waarom voel ik mij gelijkwaardig? De gedelegeerden die naar de uitnodiging van de boer liepen, daar is een ex-collega van mij bij En helaas moet ik ook zeggen, een ex-medepatiënt van mij in UMCG te Groningen. En plezierig sta ik hier er beter voor. Ik wil u twee voorbeelden noemen toen we iemand van de buitendienst bij de sloot hadden. We stonden achter richting het kerkplein. Ja, dan moet die sloot maar eens een keer gedaan worden. Ach, we hebben nog wel een stelletje uit de baaiers met zo'n projectje. Die kunnen we hier wel naartoe sturen. Nu, heren, wat is het nu voor een taalgebruik als je de gemeente als orgaan vertegenwoordigt? Maar laten we die mensen dan gewoon noemen, de mensen die met een project weer terug moeten keren in de maatschappij, zijn ook niet gekomen. Tweede voorbeeld wat ik wil geven, ook nogmaals namens die 5 minuten. We stonden op de hoek en we praten maar weer, maar we kwamen niet uit die sloot. Ach, je gaat toch daar niet in het gat bouwen, dat nieuwe Bekerserf? Nou, laat ik nu wel zeggen dat toevallig mijn dochter die woning gebouwd heeft in dat gat. Nou moet ik helaas wel vertellen dat die man, ik mag de naam helaas niet noemen, wel gelijk heeft, want als ik zie wat ze uit dat gat heeft gehaald, en als u weet dat ze daar €78.000 exclusief btw voor betaalt, heeft die man gelijk. Het was een schandalige opmerking, maar hij heeft gelijk. Het is schandalig. Al met al ben ik dus per ongeluk hier terechtgekomen, omdat ik ook weer eens verkeerd doorverbonden werd met iemand aan de telefoon die het wel de moeite waard vond om een woordje te doen. Maar wat blijkt nu? Nu het Bekerserf is gerealiseerd. De kant, de keerzijde naar de Rooms-Katholiek, de sloot, is van de gemeente. Hebben wij altijd onderhouden. De sloot achter ons huis blijkt nu door het kadaster uitgezet, is van de familie Wipkes-Julik. Dus van ons hebben we ook altijd onderhouden. En een meter uit de scheiding is ook nog van ons. Dus de gemeente heeft zonder ons medeweten het plan Beker gerealiseerd. En hierover heb ik ook nog de projectontwikkelaar eens gebeld. Waarom worden we niet geïnformeerd? Wat doen jullie met ons? Ik heb heel vaak gevraagd, waarom sturen jullie het kadaster eens? Ja, dat kadaster komt achteraf. Toen ik de laatste man van de buitendienst weer eens bij me had, toen het met de oren en neus uit kwam zetten, ja, dan had het kadaster zelf me moeten bellen. Nee, ik zei, de mensen zeiden, het kadaster komt achteraf. Nu, daar hebben we een stukje grond van bij ons bezit gekregen. Ik wil graag iemand uitnodigen, ik ben morgen de hele dag thuis, die de situatie eens wil komen bekijken, hoe jullie ons eigenlijk in het hemd hebben gezet. Wel wil ik hier even opmerken dat ik ook van mijn dochter weet dat er ook mensen bij de binnendienst in jullie gemeente goed met de omgangstaal omgaan. Ik heb er vanmorgen nog één aan de telefoon gehad en ze was erg netjes.
Kunt u tot een afronding
komen? Ja. Ik wil nog graag even vertellen wat over de hoogte van de straat. De firma die dat heeft aangelegd heeft al gezegd dat we in een vijver kwamen te liggen. Nou, de kosten die we tot nu toe gemaakt hebben om ons huis tot de hoogte van de straat gemaakt zijn €3.000. Dus ik wil graag toch van iemand een reactie. Wat vindt u van de fatsoensnorm en taalgebruik die de buitendienst, en ze komen altijd alleen, dus niemand kan ze erop betrappen. Hoe gaan ze daarmee om? En bij deze bied ik samen met de wethouder van onderwijs, mijn ex-collega, een cursus fatsoensnorm aan en omgangstaal. Gratis.
Dank u wel. Zijn er vanuit de commissie vragen voor mevrouw? Meneer Schoof, namens de Drentse Oudere Partij.
Ja, mevrouw, het punt dat u gemaakt heeft is dus dat u vindt dat u eigenlijk onheus behandeld bent door de gemeente en door medewerkers van de gemeente. Heeft u daar ook een officiële klacht voor ingediend op schrift? Of is dit de eerste keer dat u dit nu...
Dit is de eerste keer, want er werd mij nooit geen andere weg geboden. Ik ben per ongeluk met de grafier, per ongeluk doorverbonden. En die gaf mij deze tip. Ik weet de wegen ook niet binnen de gemeente.
Nee, maar u heeft nooit formeel een klacht ingediend over het gedrag van een of andere medewerker?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar die onfatsoenlijke taal, dat was voor mij wel het plafond. En dat is nog maar net gebeurd. En toen kreeg ik deze plek aangeboden. Ja. Dus daarom ben ik hier. En ik had even in het boekje gekeken van de mensen die ik hoopte dat ze hier zijn. En dat zijn de eerste twee mensen die daar zitten. Ik heb ze omcirkeld. U kunt het nog nakijken.
Nou, het gaat mij niet zozeer om wie wat. Of het gaat mij om het feit dat u onheus bejegend bent. Dus dan zou ik u adviseren om gewoon een klacht in te dienen. En dan wordt die behandeld. Want u kan hier geen namen noemen. Wij noemen ook geen namen.
Nee.
En dus wij zullen, als u die klacht neer wil leggen, dan kan het ook uitgezocht worden. Nu zegt hij het ons, maar ja, u zegt het, maar de andere kant hebben we ook
ja,
niet
gehoord. Ja, dat kunnen ze nu zeggen. Ik had nog een tweede vraag.
Ja? Van wie is nou die sloot? Is die nou van de familie of is die nou van de gemeente? Is dat nu al duidelijk?
Die sloot die gebruikt is door de gemeente voor de Bekerserf, ja? Van ons.
Oké. Nou, als u dat in die klacht er ook even bij zet, kan dat misschien ook gelijk meegenomen worden.
En dan kan ik aan de klachtencommissie sturen?
Nee, u stuurt hem eerst aan BMW.
Ja.
Hè, de burgemeester en wethouders. En u kunt een afschrift naar de raad doen. En dan hoort u van het college wat het antwoord is. En dan kunt u daar weer tegen in beroep als u het er niet mee eens bent.
Oké, en dan kan ik ook precies de namen. Dan mag ik wel de namen noemen.
U mag alles doen. U mag op schrift alles stellen. Of u daar antwoord op krijgt is een tweede. Maar u mag alles zeggen.
Als u morgen de Griffie nog even belt, die weet precies aan wie u het moet adresseren.
Oké, nou, dank u wel voor uw spreektijd.
Goed, zijn er nog andere vragen vanuit de commissie? De heer Hallen, BGE.
Ja, ik heb toch een vraag aan het college. Pikt hij zoiets niet op of zegt hij van laten we het op een andere weg bewandelen? Of zegt de college ook van die pikken we op en wij doen niet wat mee?
Ik weet niet of er een reactie vanuit het college wil komen. Het is een vraag van de heer Hallen.
Ik hoor dit ook aan en ik zou gewoon mevrouw willen verzoeken om een briefje naar het college te sturen. Dan weet ik precies van de hoed en de rand.
Ja, dat ga ik doen, maar ik ben nog wel iemand van lange adem.
Goed, zijn er nog andere vragen vanuit de commissie? De heer Tolen, CDA.
Ja, mevrouw heeft een lang verhaal over een lange periode. Is u al een keer geadviseerd om in contact te komen met erkende overlegpartners, zegt Dorsbelang Schonebeek, of met een raadslid in de buurt, ja, dat helpt ook wel eens.
Ja, ik heb met de heer, mag ik ook niet noemen, met een dorpsraadlid die over groen ging en die heeft helaas ook niks voor mij gedaan. En ik wil nog even toevoegen, die 20 jaar lijkt wel erg lang, maar ik ben verschillende keren tijdens de ziekte opgenomen geweest in UMCG in Groningen, waar ik niet altijd mijn werk heb kunnen doen zoals ik het graag had willen doen. Dus, maar dat kan nu nog, hè?
Nou, u bent weer op weg geholpen om verdere stappen te nemen.
Ja, dus ik ben wel met een dorpsraadlid in gesprek gegaan, maar daar heb ik ook geen respons van gekregen, jammer genoeg.
Nog andere vragen vanuit de commissie? Dan niet, dan wil ik u hartelijk danken voor het inspreken.
Okay.
En mag u aan de zijkant
gaan plaatsen. Dat heb ik u morgen
plaats,
Oké, dank u wel. Hier is vast het begin.
Goed.
Even alle benodigingen weer mee.
Goed, dan gaan we naar de volgende inspreker. Dat is de heer Heida van Milieu Rondomme. Die gaat spreken over de bomenverordening.
Goedenavond. Ik moet helaas weer wat melden of mopperen over een bomenverordening. Elke keer wanneer er wijzigingen van een bomenverordening is, gaat het ten koste van de bomen. In 2007 werd de kapvergunningplicht verruimd van diameter 10 naar 30 centimeter. Nu wordt in het voorstel van 2011 nogal makkelijker om een boom te vellen. Zelfs monumentale bomen moeten eraan gelogen wanneer er zwaar economische belangen op het spel staan. Kortom, wanneer het om veel geld gaat en er deals worden gemaakt met investeerders. Zeer waarschijnlijk is de monumentale IP Nieuw Schonebeek het eerst aan de beurt. Als de projecten maar duur genoeg zijn, zullen anderen volgen. Burgers en overlegpartners kunnen een verzoek aan het gemeentebestuur doen om bomen op de monumentale bomenlijst te zetten. Wat gaat er met de 2500 bomen gebeuren die plaatselijk belangstelling Bargen in november 2009 heeft ingediend om daarvoor bescherming te krijgen, of kortom om ze om de lijst te plaatsen? In de nieuwe verordening artikel 1.1a is een boom pas boom wanneer deze op 1,30 meter hoogte een stam doorsnede heeft van 30 centimeter. Ook een herdenkingsstruik dan onder deze 30 centimeter zal kunnen sneuvelen omdat het nog geen boom is. Het college dient bij artikel 2.3 eerste nadere voorschriften op te stellen voor het opnemen van bomen en houtopstanden die monumentaal en of waardevol zijn, alvorens nu tot de vaststelling van een nieuwe bomenverordening over te gaan. Verder wordt niet duidelijk wat de beroepsmogelijkheden zijn of eventueel gaan worden. En in artikel 6 staat dat de gemeente een commissie kan aanwijzen die onderzoekt of een monumentale boom wel of niet om maatschappelijk belang gekapt mag worden. Wat zijn de criteria? En waarom niet altijd een commissie? En wat voor mensen komen erin te zitten? Keurt de slager zijn of haar eigen vlees? Nu nog iets over bomen over bomen. Bij 3.3, beschermde boomstructuren, hoeven de bomen maar een doorsnede van 20 centimeter op 1,30 meter hoogte te hebben. Als ze maar met z'n tienen bij elkaar staan om een beschermde status te krijgen. Bij het zogeheten boswonen op de Hondsrug gaat het om een stuk bos dat in de kader van de herplanplicht wordt aangelegd ter compensatie van het kappen van een stuk van het Noordbarige bos ten behoeve van de ontsluiting van de Delftlanden. In plaats van bos komt er nu een woonwijk met veel bomen. Maar ja, als ze te lastig worden, vanwege zingende vogels en krakende takken en te weinig licht in huis, en ze zijn nog niet te dik, dan leggen ze het loodje, maar ook de herplanplicht is weg. Dit geldt ook voor alle andere bomen die zonder meer gekapt mogen worden. Er wordt steeds over het beleid van de gemeente gesproken, maar een bomenbeleidsplan ontbreekt nog steeds. Kortom, de stichting Meulenloma is niet eens met de nieuwe bomenverordening, die slecht is voor bomen en die lang niet compleet is en met vele haken en ogen. Bedankt.
Dank u wel, meneer Heijda. Zijn er vanuit de commissie vragen voor de heer Heijda? Kijk even rond. Meneer Tolen namens CDA.
Ja, meneer Heijda, ik heb een vraag over het laatste stukje van Delflanden. U zegt van ja, ze worden wel geplant, die bomen, maar als het allemaal te lastig wordt, te weinig licht en zo, dan worden ze weer gekapt. Maar ze staan toch op gemeentelijke grond, dus iemand kan ze niet zomaar kappen, neem ik aan.
Ik weet
tussen de bewoners niet.
Ik weet niet hoe dat... Nee, het gaat over het boswonen en dat ligt maar helemaal hoe gemeente dat indeelt. Als je daar particuliere bouwgavels van maakt, dan kan iedereen gewoon die bomen weer omzagen. En dat is niet de bedoeling van een herplantplicht. En dat kan dus met heel veel bomen die intussen overal in het kader van herplantplicht geplant of herplant zijn. En als je dus nu al bomen mag kappen die behoorlijk dun zijn, dan heb je helemaal geen herplantplicht meer. Kortom, dan hol je alleen maar achteruit met de bomen.
Meneer Smit namens de Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Heijda doet het voorkomen alsof de gemeente al vrij lichtzinnig omgaat met het bomenbestand hier in de gemeente. We hebben onlangs ook een nieuwbouwplan in Nieuw-Amsterdam gehad, waar het plan een beetje werd aangepast om bomen te bewaren. Dus die voorbeelden zijn er natuurlijk ook.
Ja, maar ik heb ook een voorbeeld toen ik daar met een hele blonde verlegen, nu grijze, voor de BTL in de Rietlanden een heel, ik weet niet, duizenden bomen heb geplant. Op zo'n kavel waar iedereen van alles mocht. In het, wat is het? Het kraaienveld volgens mij. En de eerste mensen die daar kwamen, toen kwam de shovel er aan. En uiteindelijk is van al die wallen, die tienduizenden boompjes en struiken die daar geplant zijn, is ook niks van overgebleven. Ja, je kunt allemaal goede voornemens hebben. Maar ja, ik vind het gewoon steeds meer een achteruit gaan wat hier staat. Er is niks wat duidelijk staat van, nou, dit komt er en dat blijft staan. Of we gaan dit of dat doen om bomen beter te maken. Of te kunnen verzorgen dat het groter en groener wordt. En blijft.
Nog andere vragen vanuit de commissie? Dat is in ieder geval. Dan bedankt, meneer Heijda. Okay. Dan wil ik mevrouw Visser uitnodigen om deze kant op te komen. Dan moet u, ja, en dan kunt u het voorlezen.
Dank u wel. Mijn man heeft de brief gericht aan het college van burgemeester en wethouders en alle leden van de gemeenteraad van de gemeente Emmen. En het betreft een pleitzienswijze afschaf huidige kapvoorziening. Geacht college, leden van de raad. In de Zuidervelden, de datum 24 mei 2011, stelt u de gemeenteraad in een nieuwe bomenverordening voor om de huidige kapvergunning af te schaffen. Zienswijze, atlas voor de gemeenten, Emmen minst aantrekkelijke woonplaats. Het leven in Emmen vang je niet in statistieken uit de hectiek van alle randstedelijkheid. Laat deze randstedelijke dwaling niet verworden tot een gemeentelijke dwaling door uw voornemen. U zegt, bomen bepalen in belangrijke mate de ruimtelijke kwaliteit voor de woonomgeving. Een prachtige volzin, maar volslagen in strijd met uw voornemen, tevens uw eigen stelling ontkrachtend. U spreekt over het samenstellen van lijsten met monumentale en waardevolle bomen en boomstructuren. Met het treffen van deze maatregel doet u volkomen onrecht aan al de overige door u vogelvrij, leeskapvrij verklaarde bomen en boomstructuren. De deregulering die u als college voorstaat, kenmerkt zich in doorzichtigheid, namelijk een kille, berekende bezuiniging door te willen voeren. U zelf eenzijdig een vrijbrief van handelen verschaffend en in één klap u te verlossen van al die burgerlijke bezwaren, leidend tot allerlei stagneringen van planmatigheden of uitsluiten, zeker stopzetten ervan. Emmen heeft door alle tijden heen en ondanks vele uitbreidingen altijd blijvend geïnvesteerd in het behoud van, om haar inwoners een prachtige, mooie, groene woonomgeving te bieden. Velen hebben het besluit zich in Emmen te vestigen, onder andere genomen op basis van het groene hart. Landelijk zijn er weinig dorpen in omvang van inwonersaantal die zo ruim en groen van opzet zijn als Emmen. Natuur is de bron van inspiratie en de grondslag van de economie van ons bestaan. Natuur is niet links of rechts, maar voor ons allemaal. Laat het groene hart niet verrommelen. Tot slot, ik hoop dat de politieke partijen dit voldoende willen beseffen. Wij als kiezers kunnen dat u duidelijk maken. Sorry. College, herzie uw opvatting en voornemen. En gemeenteraad, wees trots op uw mooie groene dorp. En neem in uw besluitvorming uw verantwoordelijkheid voor behoud van het groene hart.
Dank u wel, mevrouw Vis. Zijn er vanuit de commissie vragen? Meneer Tolen van het CDA.
Nou, niet zozeer een vraag. Er komt wel een lijst, mevrouw, van belangrijke monumentale bomen. Of beeldbepalende bomen of bosjes enzovoort. Dus alles wat niet zomaar, mag niet zomaar gekapt worden. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een behoud van wat u net schetst, het groene Emmen.
Goed, dat was een opmerking. U hoeft er niet op te reageren. Als
nee,
u dat,
nee, wij begrijpen ook wel dat het niet de bedoeling is om gelijk Emmen een kaalslag, om daar een kaalslag te plegen. Wel denken wij dat het misschien wel eens te gemakkelijk kan gaan om, als niemand tegengas geeft, dan kan heel gemakkelijk kunnen er bomen gekapt worden. En als daar toch regels voor staan, lijkt ons dat dat beter is. Vandaar onze brief.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen vanuit de commissie? Nou, dan is uw verhaal heel duidelijk geweest.
Dank u wel.
Ik zou de commissie willen voorstellen om het onderwerp maar meteen te bespreken. Want dat scheelt voor de mensen die ingesproken hebben ook. Kunt u daarmee akkoord gaan? Ja? Ik zie geen nee's. Dus dan gaan we 6a, de bomenverordening 2011, plus een aantal bijlagen ter bespreking openen. En ik wil als eerste wethouder Houding het woord geven voor nog een toelichting over het voorstel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is al gezegd, Emmen is een groene gemeente en als het aan dit college ligt, dan blijft Emmen ook een groene gemeente. En ieder die denkt dat met het vaststellen van deze bomenverordening daarmee een vrijbrief wordt gegeven voor het maar om te komen tot een complete kaalslag in de gemeente Emmen, ik denk dat ik die kan geruststellen, dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Wat we doen met deze bomenverordening is welkomen tot een stukje deregulering. Als je ziet, nou, van alle vergunningen die de afgelopen jaren zijn aangevraagd om bomen te kappen, is zo'n beetje 80-90% vergund. Omdat er geen reden is, onvoldoende reden is om deze bomen geen kapvergunning voor te verlenen. En op zich is het verlenen van een kapvergunning een heel tijdrovende klus. Nou, als je ziet wat je aan het doen bent, als je een vergunning verleent en je ziet dat in de praktijk al die vergunningen verleend worden, je daar ook nog als gemeente geld op toe moet leggen, dan moet je je inderdaad afvragen of je niet bezig bent met een stukje regelgeving wat eigenlijk volstrekt overbodig is. Er blijft een stuk bescherming over voor de monumentale bomen, voor de waardevolle bomen, voor de boomstructuren, de waardevolle boomstructuren. Die komen allemaal op lijsten waar de erkende overlegpartners nadrukkelijk bij betrokken zullen worden om die lijsten ook goed samen te stellen. En als het gaat om het gemeentelijk bomenbezit, dat proberen we te borgen in een gemeentelijke procedure. Dat voorstel heeft u gezien, dat is een heel schema waarin we gaan borgen dat er daar ook zorgvuldig mee om wordt gegaan. We hebben met de verordening, denk ik, met deze verordening recht gedaan aan datgene wat uit de C-discussie naar voren is gekomen, waarin een meerderheid van uw raad heeft aangegeven hoe men graag wilde dat die bomenverordening eruit zou zien. En ik hoor u graag wat u ervan vindt.
Dank u wel, wethouder. Wie wil allemaal het woord? Ik denk bijna niet iedereen. Gaan we even noteren. Partij van de Arbeid, Wakker Emmen, de VVD, CDA, Drentse Oudere Partij, D66, LEF, BGE, SP. Dus wel iedereen. Goed, dan begin ik bij de Partij van de Arbeid. De heer Smit.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de commissievergadering van 31 januari jongstleden is er een C-discussie gehouden over een nieuwe bomenverordening. Toen zijn er drie varianten gepresenteerd en heeft de Partij van de Arbeidsfractie gelijk aangegeven een voorkeur te hebben voor variant 1. Destijds is de keuze ingegeven omdat wij de overtuiging hebben dat met deze variant de kosten het laag zijn en minder regels zijn, wat de gevolg heeft dat de handhaving simpeler en doelmatiger kan. Nadeel is wel dat er minder grip is op de particuliere bomen. Echter in de bijlage bomen over bomen staat dat al wel aangeven dat het nu zo is dat aan de particuliere aanvraag tot kap vrijwel altijd vergunning wordt verleend. Of je nu met of zonder vergunning de bomen laat of gaat kappen, maakt dus netto niet zo heel veel uit. Het scheelt de burger kosten en binnen dit huis zal dit een besparing kunnen opleveren aan menskracht. Je hoeft niks meer te regelen ten aanzien van de vergunning en handhaving. Misschien dat de wethouder kan aangeven wat de werkdruk is ten aanzien van de wetlast van die kapvergunning. Dus ik vraag de wethouder hier antwoord op te geven. Het raadsvoorstel is dus een invulling van de wens vanuit de commissie voor variant 1. En dat is op zich een prima invulling. Nu we de invulling lezen kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Maar hebben ten aanzien van de verordening toch een paar opmerkingen. Bij 1.1bc.c staat monumentale boom. Er staat bij bijzondere beschermwaardige houtopstand met een relatief hoge leeftijd. En er staat tussen haakjes 80 jaar. Is een boom van 79 of 81 jaar dan niet meer monumentaal? Dus misschien is het woordje tenminste tussen weggevallen. Dus als dat erbij staat, dan zou een hele verduidelijking zijn. Het tweede puntje wat ik heb, namens op de fractie, is bij 2.4, punt B, belanghebbende. Kunnen we een schriftelijk verzoek aan het college doen om een boom of houtopstand in de register of overzicht op te nemen? Wie is hier de belanghebbende? Als ik een mooie boom in mijn tuin heb en ik wil hem graag kappen, dan kan mijn buurman die er schade van heeft, of schaduw van heeft, wat belanghebbende zijn. En ik ook. Is hij ook belanghebbende, dit verhaal? Graag antwoord daarop. En ook het punt wat Stichting Milieu Rondom ook aanhaalde, gaat over die commissie. Daar staat bij 6.2, het college kan voor onderdeel A een commissie aanstellen voor een advies van de belangenafweging. Het zou misschien beter zijn dat het woordje zal, omdat het toch om het woordje kan in zal veranderen. Want dan heb je, als je het over waardevolle bomen hebt, dan is het wel goed dat je die altijd voorlegt aan een commissie of die gekapt kan worden, ja of nee. Nu kan een college zelf nog een afweging maken, kan. En als je het zal doet, dan heb je altijd de commissie bij de hand. En het laatste wat ik nog even aan wil haken bij artikel 11, uitzichtbelemmering. Dat gaat over als je een bepaald uitzicht belemmert door bomen of struiken, dan kan het college iemand aanwijzen, aanzeggen om die beplanting te snoeien, op te binden, te verwijderen, dan wel anderszins deze belemmering en of hinder op te heffen. Wat als de gemeente zelf de eigenaar is van die beplanting, hoe gaat dan die aanzegging? Dus, dat waren de vier vragen van mij. Ja. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Smit. Kom ik bij het CDA. De heer Tolen.
Ja, dank u wel. We hebben in november een presentatie gehad en eind januari een discussie erover. Dus ons verhaal is niet zo waanzinnig lang meer. We zijn op hetzelfde standpunt blijven staan dat de burger nu met deze regeling, als die ingevoerd wordt, een beetje baas is in eigen tuin. En dus niet in de zin van kap maar raak, maar gewoon iemand is ook happy met zijn eigen tuinen en struik. Die gaat me niet zomaar kappen natuurlijk. Dat gebeurt nu niet en zal straks waarschijnlijk ook niet gebeuren. Dat betekent een vermindering van het aantal regels. Het is ook kostenbesparend, heb ik begrepen, omdat de lezergelden minder opbrachten dan het werk dat ambtenaren erin staken. En de huidige, op de bomenverordening is eigenlijk ontstaan, volgens mij, eind van de oorlog of begin, na de oorlog, toen brandstof heel schaars was en men van nood dus de bomen wilde sparen. En die bomenverordening is zich verder ontwikkeld tot het huidige en eigenlijk van oorsprong een beetje ouderwets, zeg maar, niet meer actueel. Wat dat betreft tenminste. Er komt wel een lijst van belangrijke bomen, monumentale bomen, beeldbepalende bomen.
Ja, de Jonge, SP.
Volgens mij is de huidige bomenverordening van 2007 dus zo gedateerd is die volgens mij niet.
Nee, de eerste bedoeling. Een paar keer veranderd, ja dat klopt.
Gaat u door meneer Tolen.
Er komt een lijst van waardevolle bomen en ook de gemeentelijke bomen worden beoordeeld binnen de gemeente Emmen. Hoewel de procedure die in het stuk stond, vond ik wel wat ingewikkeld hoe het allemaal gaat. Ik heb het niet gesnapt, eerlijk gezegd. Maar dan heb ik er maar een kwartier naar gekeken, goed. Maar je gaat ervan uit dat het goed in elkaar zit, maar goed, dat moet nog blijken natuurlijk. We stelden hem ook voor om na 2 jaar, misschien is 3 jaar beter, toch even een evaluatie te houden van hoe is het gegaan de laatste jaren. Het gemeentelijk bestand wordt dus ook bekeken. Dat is net ook al aan de orde geweest. Dus het is niet zo dat de gemeente ook maar luk weg kan gaan kappen. Dat kan gewoon niet. We gaan ervan uit dat er geen een belangrijke verschuiving in het bomenbestand gaat optreden. Dat is tot dusver niet gebeurd en dat zal straks ook niet gebeuren. In 2009 bijvoorbeeld heb ik geïnformeerd. Ja, zijn er bijna 1000... Nee, 900 vergunningen verleend, waarvan 60% voor de gemeente en 370 voor de burgers. Daar staat tegenover dat ook weer bomen herplant zijn. Dus wat dat betreft, die verschaling, dat zal toch wel meevallen, gaan we vanuit. Ik wil nog even aanduiden wat ook de PvdA-fractie meldde over bomen die het uitzicht belemmeren of die gevaar lopen geven voor het verkeer op een andere wijze. Die moeten dus gesnoeid worden of verwijderd worden. Men krijgt daartoe opdracht van de gemeente en moet dat ook uitvoeren op straffen van een boete, denk ik. Dat vinden we wel een belangrijke regeling, dat daar ook goed aandacht aan geschonken wordt. En dan even de evaluatie die dan over 2-3 jaar zal plaatsvinden, vinden we wel van belang. Dat we even gaan kijken van, loopt het goed zoals wij er ook in gedachten hebben of gaat het echt fout? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Tolen. Kom bij Wakremer. De heer Van der Weijden.
Dank u wel, voorzitter. Groen en daarbij bomen zijn een belangrijk kenmerk voor onze gemeente. Veel mensen noemen als sterk punt van onze gemeente de landelijke ruimtelijke, maar ook vooral groene omgeving. Hierbij nemen bomen een essentiële rol in. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderwerp leeft onder de bevolking en dat veel mensen hier ook een mening over hebben. In 2005 heeft er een versoepeling van de kapvergunning plaatsgevonden van 10 naar 30 centimeter. Bij de evaluatie in 2007 werd destijds door het college aangegeven dat deze versoepeling niet leidde tot het extra kappen van bomen. Tevens werd verondersteld dat de kans dat potentiële waardevolle bomen verdwijnen niet opwegen tegen het uitgangspunt meer verantwoordelijkheid bij de burger neer te leggen. De veronderstelling tijdens de evaluatie dat de versoepeling niet leidde tot extra kap was een onjuiste veronderstelling. Het was een slecht onderbouwde aanname waarbij cijfers en argumenten in geen velden of wegen waren te bekennen. In de tussentijd is wel duidelijk geworden dat de gemeente Emmen zelf diverse malen in strijd heeft gehandeld met de bomenvordering. Wij constateren dan ook dat de verruiming in 2005 destijds heeft geleid tot een verslechtering van het groen en dat er te veel bomen zijn verdwenen. Wakremer is dan ook van mening dat de verdergaande verruiming, CQ-versoepeling, zal leiden tot minder zorgvuldig omgaan van bomen en houtopstand. Nu anno 2011 gaat het college nog een stap verder. Afschaffing van de kapvergunning met een uitzondering van een lijst waarvoor nog een vergunning nodig is. Deze lijst moet nog door het college worden vastgesteld. Aan welke voorwaarden of eisen?
RUW.
Ja, voorzitter, ik begrijp het niet helemaal. Van, er is in strijd met de bomenverordening, is er door de gemeente gekapt. En dan zeg je van, dat zegt Wakker Emmer van, dat het nou nog erger wordt. Ja, waar zit de logica? Als er in strijd iets gebeurt, ja, dat verandert niet door de regels te veranderen. Want dan gebeurt dat misschien later ook wel weer in strijd met.
Ik zou u willen vragen deze vraag nog even op te sparen en aan het eind van mijn eerste termijn, als ik mijn vrouw heb gedaan, deze vraag nogmaals te stellen als het voor u nog niet duidelijk is. Onze vraag is dan ook de lijst. Aan welke voorwaarden of eisen bomen moeten voldoen om op deze lijst voor te komen? Dit is ons volstrekt onduidelijk. Wij vrezen dan ook dat het ontbreken van een duidelijk selectiekader ervoor zal zorgen dat er een willekeurige en subjectieve lijst komt. Met het vaststellen van deze verordening krijgt het college een blanco check. Want als raad zijn we alle regie over deze lijst kwijt. Hoeveel bomen gaan er op deze lijst komen? 100, 1000, 5000? We hebben geen flauw idee. Gezien de keuzes die het college maakt aangaande dit onderwerp, vrezen wij dat het er niet veel zullen worden. Daarnaast is het ook maar de vraag welke bescherming bomen krijgen die op deze lijst komen. Indien er een economisch belang is, gaat deze voor het belang van de boom. Wat deze vergunning waard is, zal dan ook in de toekomst moeten blijken. Volgens het voorliggende voorstel dient de sturing en de controle op het kappen van gemeentelijke bomen te gebeuren door een interne procedure. Aanvragen van burgers, EOP's en niet te vergeten de gemeente zelf, worden beoordeeld door een ambtenaar zonder dat hiervoor duidelijke objectieve maatstaven zijn opgesteld. De procedure zoals die wordt voorgesteld is een waarbij rechtsbescherming vervalt. Bezwaar is immers niet meer mogelijk, alleen nog inspraak. De kapaanvraag komt in een ambtelijke molen terecht waarbij een bomenspecialist moet beoordelen of de boom gekapt mag worden of niet. We leggen onze bomenvordering in handen van twee individuele ambtenaren zonder duidelijke criteria hieraan te verbinden wanneer een boom wel of niet gekapt gaat worden. Wat dit toetsingskader of wegingskader, zoals het genoemd wordt in de procedure, inhoudt, blijft voor ons dan ook onduidelijk. Het geheel is voor ons niet transparant en al helemaal niet controleerbaar. Vrijheid, blijheid zal bij het college een belangrijke gedachte zijn geweest bij het opstellen van deze bomenvordering. Wij willen dan ook van het college weten wat het afwegingskader, zeker het toetsingskader, is voor het kappen van een boom. Wat is het beleid van de gemeente Emmen aangaande het kappen van bomen? Elke aanvraag zoveel mogelijk positief behandelen en kappen bevorderen, of gaan we terughoudend om met onze aanvragen? Het is ons volstrekt onduidelijk in deze verordening. Wakker Emmen overweegt dan ook bij onvoldoende antwoord van het college in een raadsvergadering met een motie te komen om een bomenbeleidsplan te ontwikkelen en aanvullende criteria op te stellen. Wat ons nog het meest stoort in het geheel is dat het gecommuniceerd wordt richting de burger als deregulering en gemak om geen vergunning meer aan te vragen. Ons inziens ligt er een ander motief ter grondslag om de kapvergunning af te schaffen. De gemeente Emmen is de laatste jaren meerdere malen geassocieerd met illegale bomenkap. Dit heeft zelfs geleid tot een boete wegens illegale kap. Wij zijn van mening dat de gemeente af wil van alle negatieve publiciteit en met deze verordening kan de gemeente zich nog moeilijk in eigen voet schieten. De versoepeling in 2005 van 10 naar 30 centimeter heeft ons inziens een verslechtering van de houtopstand en het groen tot gevolg gehad. Geheel onbegrijpelijk gaan we nu nog een stap verder en schaffen we de kapvergunning in zijn geheel af op het behoud van een lijst na. De ene versoepeling heeft laten zien dat de groenstructuur in de gemeente...
Heer Smit, Duivenarbeid.
U had over de verslechtering van de groens in 2005. Waar kan u dat opmaken? Heeft u ook een deskundige in hand genomen zo?
Voorzitter, daarvoor hoef ik geen deskundige in de hand te nemen. Als u ziet wat de afgelopen tijd en waar met name sinds die deregulering, de 10 naar 30 centimeter, er is veel meer gekapt omdat men de 30 centimeter veel moeilijker is te beoordelen van de mate waaraan bomen, met name 15 tot 20 centimeter, die worden veel sneller gekapt omdat daarvoor nog een kapvergunning ervoor nodig was. En als we dan kijken wat er gebeurd is op een rondweg, Kazerneweg, Zuid-Barger, de inspreker noemde ook nog een voorbeeld in de Rietlanden, Emmerhout, ja, dan zie ik veel en veel te veel bomen verdwijnen in plaats dat we bezig gaan met het versterken, een beleidsplan opstellen om te zorgen dat, hoe gaan we om met bomen? Gaan we juist zeggen van als er een kapvergunning komt, gaan we in eerste instantie daar ruimhartig mee om als tenzij? Of zeggen we juist nee, dat doen we niet, tenzij er andere argumenten zijn? Nou, dat is een discussie die je kunt voeren en als je ook in de dorpen en wijken met mensen spreekt, kan ik niet anders concluderen dat de verruiming van 10 naar 30 centimeter heeft geleid tot een aantasting en het extra kappen van bomen. En als u er anders over denkt, dat is uw goed recht. En dan hoor ik dat van uw kant graag.
Dank u, voorzitter. Ja, ik vroeg echt om een onderbouwing van de vermindering van het groen ervaring van uw kant. En dat heb ik niet echt gehoord. Maar goed.
Ja, wellicht kunt u de band thuis nog eens een keer terugluisteren. Goed, zoals gezegd...
Meneer Lange?
Ja, ik ben het met meneer Smit eens. U verweet het college hier een slecht onderbouwde verhaal en u doet ongeveer precies hetzelfde. Dus dan zie ik ook graag cijfers en percentages en plaatjes.
Nou, als we één percentage nemen, voorzitter... Het percentage van 80 tot 90% wat al vergund wordt. Dus dat houdt alleen dat er een zeer hoog aantal bomen vergunning afgegeven wordt. En in zijn geheel het ontbreken van criteria. Want ik zie alleen in de interne procedure. Dus er worden twee beslissingsmomenten genomen. Een beoordeling door deskundigen en nog door een adviseur. En het is mij geheel onduidelijk waar de criteria zijn op... basis waarvan gaan wij die bomen, gaan we er ruimhartig mee om, gaan we er niet ruimhartig mee om. Het geheel is mij onduidelijk en ik vind op deze wijze dat het college een blanco check krijgt en kan doen op de wijze hoe zij de interne procedure willen invullen. Als we deze bomenverordening vaststellen, zijn we als raad totaal de regie kwijt.
De Lange,
ja, dat was geen antwoord op de vraag, denk ik. U verwijt het college dat de het aantal groen dat het verlaagd is. En het college ontkent dat natuurlijk, maar dat is ook niet zo. En ik wil er graag percentages zien, als u dat heeft.
U kan van mij denk ik niet verlangen dat ik exact elk percentage van per jaar en ook nog met de vorige verordering heb. Ik heb op basis van
de verhaal... Je mag er 2% naast zetten.
Op basis van
een lange vier.
Nou, dat laat ik liever aan de heer Tol over. Maar op basis van een verhaal wat ik gehouden heb, ik kan niet anders concluderen dan hoe vanaf de bomenverordening 2005-2007 dat de verruiming van 10 tot 30 centimeter dat op die manier het geheel niet meer controleerbaar is. Bomen die in het verleden 20 centimeter waren, waar een vergunning voor nodig was, die bomen zijn vervallen uit de kapvergunning, uit de bomenverordening. En juist die groep bomen, en dan met name 20, 25 centimeter, nou door de jaren heen, gaat u maar kijken en ga die wijk in en praat eens ook met een aantal belangenclubs daarin, dan zie je gewoon dat er heel veel bomen verdwenen zijn.
En dan... De jongen namens de SP.
Ik wilde de heer Van der Weijden een bijstaan in zijn betoog. Tellen en turven doe ik niet, maar ik kom met enige regelmaten op plaatsen in Emmen waarvan ik dacht, hey, hier stond er vroeger een boom. Her en der, met name als je vanaf richting Angerslo de rondweg oprijdt in westelijke richting, nabij de brug over de vaarverbinding daar. Dat was vroeger één grote groene zee, het is nu één kale vlakte. Het beeld wat de heer Wakker-Hemmers schetst, kan ik mij in belangrijke mate in vinden.
Dank u wel. Meneer Van der Weijden, was het afgerond of nog niet?
Ik wil graag tot een afronding komen, voorzitter. Wij kunnen ons niet vinden in het voorgestelde besluit. Dat zal u niet als een verrassing bij u terechtkomen. Wij vinden dat met deze verruiming criteria's er niet worden gegeven. Dat het alleen maar makkelijker wordt om te kappen. En daarom zullen wij niet voor dit voorstel stemmen.
Voorzitter. Dank u wel. Meneer Tolen.
Ja, het wordt natuurlijk makkelijker om te kappen, maar dat is ook in het belang van de burger. Die hoeft dan ook niet allerlei vergunningen weer aan te vragen. En even terugkomen op uw voorbeeld van ja, daar is gekapt en daar is gekapt. Ja, dat zal ook wel, maar hier en daar is natuurlijk ook veel herplan weer. Dus er komen ook weer bomen bij. Per saldo weet ik niet wat het resultaat is natuurlijk, maar kappen gebeurt, een boom is niet heilig.
Goed. Meneer Nabe?
Misschien is er ook iets een verwarring van het laatste jaar is er natuurlijk veel bomen gekapt, maar dat is allemaal productiebos. Bij ons zijn ook veel productiebossen gekapt, maar daar stond 26 jaar geleden stond er vast dat die bomen nu gekapt zouden worden. En misschien lijkt het zo dat er nu daardoor veel bomen gekapt worden.
Goed, nou, u was klaar meneer Van der Weijden, dacht ik. Ja. Dan komen we bij de VVD. Wie mag ik het woord geven, de heer Nabe?
Dank u wel, voorzitter. De VVD is wel positief over deze nieuwe bomenverordening. Bescherm de waardevolle en monumentale bomen die we graag willen behouden en geef vrij wat we vrij kunnen geven. Dat vindt de VVD een goede zaak. Hierdoor krijgen we minder regels, met gevolg minder kosten en minder werkdruk voor de gemeente. De verordening voorziet in een goede interne procedure voor de gemeentelijke bomen en we vinden het een goede zaak dat de erkende overlegpartners betrokken worden bij het opstellen van de te beschermen bomenlijst. Dit geeft voor ons voldoende borging. Dus nogmaals, de VVD vindt het een positief stuk en we willen graag over een paar jaar deze verordening evalueren. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Nabert. D66, mevrouw Hogeveen.
D66 kan ze niet vinden in voorliggend voorstel. Voor ons is eenvoudige en duidelijke regelgeving en zorgvuldigheid van belang. We hebben dan ook het volgende voorstel om het principe van de bomenverordening van de gemeente De Wolden, die is gepresenteerd, over te nemen. En ik zal het principe uitleggen. Daar geldt voor bomen op particuliere grond een lijst die is opgesteld met in dat geval 3700 waardevolle bomen. Daarvoor is een kapvergunning vereist. De rest kan zonder procedure worden gekapt. Voor bomen op gemeentegrond, de gemeente moet altijd een kapvergunning aanvragen, zodat de burgers of erkende overlegpartners bezwaar kunnen maken. En ik citeer letterlijk de wethouder, bomen van de gemeente zijn bomen van de gemeenschap. En wij kunnen ons met dit principe, met dit gedachtegoed, heel erg vinden.
Dank u wel, mevrouw Hogeveen. Drentse Ouderpartij, meneer Schoo.
Alhoewel ik voorstander ben van minder regels, ben ik ook tegen dit bomenbesluit. En wel hierom, omdat ik de verordening die nu voor ligt van 2011 weer zoveel regels inhoudt dat je ook daar de bomen weer kwijt bent. Ik sluit me aan bij het verhaal, om kort is half. Ik kan ook wel weer een verhaal houden van hoe ik er allemaal tegenaan kijk. En dan worden er misschien cijfers gevraagd met percentages. Ik vind dat wij als gemeente gewoon grip moeten houden op de bomenverordening. En ik kan me aansluiten bij de fractie van Wakker Emmen. En de toevoeging van D66 die ze net gedaan heeft, kan ik me volledig in vinden. Dat is simpel, eenvoudig. En dan hebben we nog minder papierwerk als hier nog weer achter zit. Want hier denk ik dat er weer 2 of 3 ambtenaren bezig moeten zijn om die monumentale lijst op te stellen en weer te controleren of de interne procedures allemaal goed lopen. Dus wat dat betreft, dan moet je consequent zijn. Als je het dan afschaft, schaf het dan helemaal af. En zeg dan maar, kijk maar wat iedereen ermee doet. Maar niet dit half-half. Dus gewoon handhaven van de bomenverordening van 2007 en die vastgesteld is op 2010. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Schoon. SP, de heer De Jonge.
Dank u, voorzitter. Niet omdat ik ze zelf zo belangrijk vind, maar ik heb diverse keren het woord kosten genoemd, dus ik wil daar graag wat van zeggen. Als je kosten van handhaving als maatgevend beschouwt, dan zijn er in de portefeuille van met name de heer Bijl waarschijnlijk wat punten waarop je nog bezuinigen kunt. Bijvoorbeeld handhaven van wietplantages. Kost alleen maar geld, moeten we mee kappen. Dan de opmerking, 80 tot 90% van de kapvergunningen zijn toegewezen. Mijn vraag is dan, en de rest, die zijn dus afgewezen, terecht. Gaan we dat in de toekomst dan niet meer doen, kapvergunningen terecht afwijzen? Dan is er sprake van een lijst met beschermde bomen, monumentale bomen. Maar ik heb zo'n lijst nog niet gezien. En de vraag is, wanneer komt die? En wat gebeurt er met de bomen die eigenlijk op de lijst hadden moeten staan, maar verdwenen zijn voordat die lijst er is? De verordening, zoals die nu staat, heeft nogal eens de gemeente in de weg gezeten bij het kappen. En er staat nu de indruk dat er daarom gekapt wordt met die verordening. Dit is voor de beeldvorming van beide Emmenaren geen goede zaak. De gemeente heeft zelf vaak last gehad van die kapvergunning. Zelfs op berisp, geloof ik, voor zover ik weet. En als reactie besluit het college dan die hele kapvergunning maar af te schaffen. Dit roept een heel naar beeld op. Het kan niet zo zijn dat de gemeente dat zelf niet ziet, dat dit vragen oproept. Daar hebben we het ook over communicatie nog eens een keer over, dat de gemeente Emmen nogal eens het niet lukt om haar doelstellingen goed te verwoorden bij de Emmenaar. En ik ben bang dat dit er een voorbeeld van is. Dan wordt er gesproken over aantallen en percentages. Ik hoor een aantal van 3700 bomen in een bepaalde gemeente, maar ik heb niet begrepen over welke percentages het daar gaat. Hoeveel bomen staan er? En hetzelfde geldt voor Emmen. We kunnen wel 100 of misschien wel 500 bomen beschermen, maar dat is een percentage, is er een heel klein aantal hier in Emmen. En dat opent inderdaad de mogelijkheid om zoveel mogelijk groen terzijde te schuiven. Immers, onderhoud kost maar geld.
De heer Uwe?
Ja, een vraag aan meneer De Jong. Het gaat toch niet alleen om enkele bomen, solitaire bomen. Het gaat ook om boomstructuren en bosjes. En dus beeldbepalende groepen bomen. Dus je kan niet verwachten dat je alleen maar solitaire bomen gaat beschermen. Dat hoort ook bij waardevolle bomen, beeldbepalende. En daar heeft de EOP dus een werking in om dat aan te dragen. Kijk, als het heel erg opvalt dat er iets weggaat, dan is dat dus blijkbaar beeldbepalend.
Geweest.
Juist, maar zorgen dat van tevoren benoemd is, dat je dat niet kwijt wil.
Nee, De Jonge.
Sneu dat een boom pas gemist wordt als hij weg is. Want dat is dus nou een belangrijk aantal gevallen vanuit in mijn beleving het geval. En inderdaad kunnen de EOP's behulpzaam zijn om aan te geven welke bomen beschermde status zouden moeten verdienen, maar dan blijft mijn vraag, wanneer is die lijst er? Wanneer treedt de verordening in werking? Wat gebeurt er met de bomen die op de lijst zouden moeten staan, maar nog niet staan? En belangrijke mate, hoeveel procent van de betaalde bomen komen op die lijst? Kan iemand mij aanwijzen, dat is een bepalende boom? Volgens mij is elke vorm van groen bepalend voor de gemeente Emmen en dat moet ook zo blijven. En dan als laatste opmerking, ook al door de D66 genoemd, met de huidige vergunning is elke vorm van beroepsmogelijkheid verdwenen. En dat lijkt me een hele slechte zaak. Je kunt dan wel vrijheid bij de burger neerleggen. Maar wellicht is er de gemeente niet altijd verantwoord met die vrijheid. Het feit dat er al een paar keer gecorrigeerd is op het overtreden van de kapvergunning bewijst dat. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Jonge. Dan de fractie van LIFT, de heer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn voor de gekozen variant. Net als het college vinden wij deregulering en vrijheid ook belangrijk. Bescherming van bomen is belangrijk, maar een verregaande verordening vinden wij niet nodig. In de gekozen variant zullen de meeste aspecten het best tot hun recht komen. En voor wat betreft bomen op de gemeentegrond ben ik het met collega rechts, voor de kijker links, van mij eens. Dat mevrouw Hogeveen van D66. Dat als de gemeente een boom op gemeentegrond wil kappen, dat daar ten alle tijde een kapvergunning voor benodigd is.
Voorzitter.
Meneer De Jonge.
Ik hoor de woordvoerder van LIFT zeggen dat het groen belangrijk is, maar dat regulatie niet noodzakelijk is. Heeft hij de hoop, of sterker nog, kennelijk zelfs de verwachting dat alles vanzelf goed komt?
Meneer Lange.
Ik ben niet de woordvoerder van LIFT. Dat ten eerste, en kun je de vraag nog een keer stellen, want ik...
Daar zou ik misschien een foutje gemaakt hebben. Maar de kern van mijn verhaal is, ik hoor u zeggen van groen is wel belangrijk, maar regulatie is niet noodzakelijk. U bent dus van mening dat alles vanzelf op zijn pootjes terechtkomt. Begrijp ik dat goed?
Dat begrijpt u grotendeels. Wij gaan ervan uit dat als deregulering plaatsvindt, dat wat het college ook zegt, dat er niet morgen de hele gemeenschap begint te zagen en te kappen. Ik neem aan dat de inwoners van Emmen ook belang hebben bij een groene gemeente.
Dank u wel, meneer Lange. Meneer Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor u enerzijds zeggen van LIFT steunt het voorstel. Maar anderzijds zegt u, ik ben het met D66 eens. Maar dat betekent dus dat alle gemeentelijke bomen dus een kapvergunning moeten. Is het nou zo dat u het voorstel steunt, mits de aanpassing van D66? Of zegt u van, ik vind het wel sympathiek van D66, maar...
Dat eerste was nog goed, sorry, voorzitter.
Meneer Lange.
Ja, de eerste opmerking was correct. Ja, mits.
Nee, de jongen.
Komt u dan met een motie van die strekking? Of had u een amendement?
Meneer Lange?
Nee.
Dank u wel. Tot slot, de heer Han, BGE.
Ja, dank u, voorzitter. In overleiding kan ik ook vinden in Wakker Emmen en wat D66 zegt. Dat slaapt me erg aan, of staat me erg aan. Maar om te beginnen, de wethouder zei vanavond van 80% wordt toegekend. En de vraag, mijn vraag is, om hoeveel bomen gaat het dan hier? En als de wethouder zegt, er vindt geen kaalslag plaats. Nou, heel veel burgers hebben dat gevonden. Een kaalslag aan de Rondweg, een kaalslag bij de brandweerkazerne, een kaalslag in Klazineveen. En als burgers daarover bellen en daarover vragen stellen, dan denk ik toch dat het meeste belang hier bij de gemeente lag. En al die rechtszaken die gevoerd zijn en nog gevoerd worden door burgers, en dan bedoel ik bij de brandweerkazerne, dan vind ik toch een kwalijke zaak dat dit nu op tafel komt om te praten over deregulering. Dat zou dus betekenen dat u in één keer van al die rechtszaken af bent om te zeggen van, wij doen het zelf. En mocht er zo zijn dat die rechtszaak erdoor gaat, dan heb je een erfplantingsplicht. Alleen u wilt daar geen bomen, u kunt het dan laten. Ik dacht dat het laatste was €35.000 bij de brandweerkazerne, dat daar het voor erfplanting moest komen. Dan vind ik dat een treurige zaak. Maar dus er moet weer een nieuwe commissie komen. En ik stel ervoor als dan de raad invloed wil hebben. En die commissie moet er dan komen. En de raad heeft een invloed. Dan stel ik hier van de wijde voor. We kunnen zelf in die commissie dan in ieder geval nog invloed. Maar dan is het illegaal kappen van burgers. Ik denk dat... illegaal kappen door burgers. Dat daar de laatste jaren de burgers... Ik heb zelf een kettingzaag.
Oeps, dat is een opmerking.
Ik heb een stiel, hè. Maar goed.
Helm, gaat u door.
De burgers, het gaat dan over het illegaal kappen. Dat gewoon normaal, of door veel burgers. Ik ken er geen geval dat de gemeente rechtszaak heeft aangespannen tegen de burger. Maar andersom wel heel veel. En als je dan op radio hoort van MKB dat Emmen ontzettend veel regels heeft, veel te veel regels heeft, en deregulering wil, dan denk ik dat met deze verordening we nog weer veel meer regels krijgen. Dus wij zullen ook tegen dit voorstel stemmen.
Dank u wel, meneer Han. Dan kom ik bij wethouder Houwing. Uw eerste termijn.
Ik zat te wachten op de ChristenUnie en GroenLinks, maar we zijn er al. Allereerst dank voor aan die partijen die hier toch in deze bomenverordening toch wel een goede basis zien om het tot een stukje deregulering te komen en daarnaast toch tot een goede bomenbescherming in de gemeente Emmen te komen. Ik las vandaag in de Zuidenvelder stuk van de CDA die al vooruitlopend op deze discussie daarover luid en duidelijk ventileerde. U vraagt na 2 jaar evaluatie en dat lijkt mij ook een prima zaak. Want natuurlijk het college is zelf ook wel benieuwd hoe het uit gaat pakken. En u mag ervan uitgaan dat ook in het normale, het reguliere werkoverleg dit best een onderwerp is wat wij zullen blijven volgen. En ook zullen gaan monitoren van hoe dit uit gaat pakken. Ik zal proberen om even in grote lijnen wat dingen te schetsen waarvan ik denk van dat is waarschijnlijk niet helemaal duidelijk. Monumentale bomen, waardevolle bomen, waardevolle boomstructuren, die worden beschermd. En die structuren en die waardevolle boomstructuren, ook gemeentelijke boomstructuren of particuliere bomen in particuliere tuinen die een monumentale status hebben. Dat maakt dus niet uit, die structuren. En daarvoor vragen wij dus de erkende overlegpartners om lijsten aan te leveren. Dus als u zegt, D66 zegt van wij vinden dat ten alle tijde voor gemeentelijke bomen een kapvergunning aangevraagd moet worden, dan gaat u voorbij aan het feit dat wij dus nu in de nieuwe verordening alle waardevolle boomstructuren, waardevolle en monumentale bomen, ook op gemeentelijke grond, dat die een beschermde status krijgen.
Meneer Lange.
Dank u, voorzitter. Ik heb destijds ook al een vraag gesteld. De bomen die daar nou niet onder vallen, dus de bomen aan de rondweg, want daar is geloof ik geen erkende overlegpartner voor.
Wethouder Houding.
Ik kan me voorstellen dat er hier en daar dat er geen erkende overlegpartner was. Het stond denk ik nog in de krant, alhoewel je kunt afvragen hoe ga je om met bijvoorbeeld de bomen straks in het dierenpark. Ik kan me voorstellen dat je dan hebt over een waardevolle bomenstructuur die een beschermde status krijgt, zoals we dat ook afgesproken hebben met de erkende overlegpartners, met de burgers van de gemeente Emmen. Dus je zult misschien daar in een grijs gebied houden dat je zegt van onder welke erkende overlegpartner vallen deze bomen nu. Maar u kunt ervan uitgaan dat daar waar je langs wegen boomstructuren, bomenrijen plant, dat die daar niet geplant worden om ze binnen de kortste keren weer te gaan kappen. Die bomen worden allemaal geplant met de gedachte dat dat na verloop van jaren een mooie bomenrij, dat het een laan wordt. En die kap je, die plant je ook wat mij betreft op een dusdanig afstand van elkaar, zodat je ze ook, dat ze ook uit kunnen groeien tot volwaardige bomen. Want waar heel veel gesnoeid wordt in en waar met name denk ik Wakker Emmen vooral ook op doelt, is dat er veel gedund is de laatste jaren. En je zag dat de laatste tijd, omdat het hier en daar dus inderdaad ook na heel veel klachten, want dat heb ik u niet horen zeggen, maar dat is ook zo, er heel veel klachten zijn van burgers in wijken die zeggen van wij hebben heel veel last van opgroeiende boomwortels die de voetpaden overhoop halen, ik kan er niet meer met mijn rollator langs, dat soort zaken. Ook daarin moet je soms zo nu en dan moet je snoeien en daarin wordt in goed overleg met mensen in een straat, in een wijk, met de erkende overlegpartner, wordt er gekomen tot een goed snoei- en beheerplan. En wat mij betreft laten we dat graag zo, want ik heb u ook toch allemaal wel horen zeggen dat u wat dat betreft de rol van de erkende overlegpartner toch altijd nog een belangrijke rol toedicht. En die krijgt in deze hele bomenverordening een belangrijke rol. De bomenverordening gaat pas in op het moment dat de lijsten zijn vastgesteld. Dus dat heeft u ook kunnen lezen in het stuk, want anders zou er inderdaad een hiaat vallen tussen het moment dat we nu de bomenverordening zouden vaststellen en die lijsten nog niet vastgesteld zijn. Dat willen we voorkomen. Dus we willen de verordening treedt pas in werking en we gaan ervan uit dat we daar per 1 januari 2012 dat we daarmee klaar zijn. Dan zijn we voor het nieuwe kapseizoen, want nu zal er weinig gekapt worden, dat we dan dat de lijsten klaar zijn in overleg met de erkende overlegpartners en dat we dan de hele boel in werking kunnen laten treden.
Meneer De Jonge, SP.
De EOP's zijn diverse keren genoemd en terecht. Maar de zinnen waarin, dat varieert nogal. De ene keer in overleg met, de andere keer hoor ik zeggen de EOP's leveren lijsten aan. En dan is mijn vraag, neemt BNW die dan over? Of worden die ter kennisgeving aangenomen? Op welke manier is de invloed van de EOP's daar straks zichtbaar? Daar heb ik nog geen duidelijk beeld van.
Wethouder Houding.
Ja, oké. U moet zich voorstellen, die lijsten worden hier ingeleverd en dan wordt er gekeken of die bomen inderdaad, dan gaat het om monumentale waardevolle bomen en waardevolle boomstructuren, Of die bomen inderdaad zo oud zijn, nou, daar heb je deskundigen voor die dat heel goed kunnen bepalen. En voor zover ze hier in dit huis niet aanwezig zijn, zijn die mensen in de samenleving echt voorhanden. En waar je een beroep op kunt doen. En daarin zullen wij ook niet schromen om in geval van twijfel daar deskundigen voor in te roepen. En die ook kunnen beoordelen of een boom inderdaad vitaal genoeg is. Een boom die misschien 100 jaar is, maar op sterven na dood moet je afvragen of je die monumentale status wilt geven. Dus dat soort afwegingen, en dat laat zich niet helemaal vangen in allerlei regeltjes. Daarin probeer je in alle redelijkheid een goede afweging te maken. Wanneer staat een boom op een waardevolle plek? He, dat je zegt van nou, die is zo beeldbepalend, dat is altijd een subjectief criteria. Want wat ik een waardevolle plek vind, dat vindt u waarschijnlijk misschien wel een hele waardeloze plek. Dus het is maar net, dat is altijd hoe je dat interpreteert. En dat zullen we doen met mensen die daar ook in ter zake deskundig zijn. En het verhaal van hoe ga je om met een commissie. Nou, er zijn mensen die inderdaad deskundig zijn op dit gebied en die je daarin kunnen adviseren. Zul je als college ook met goede argumenten moeten komen, wil je dat advies daarnaast je neerleggen.
Meneer Van der Weijden, Wakkerma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee opmerkingen. U geeft aan de EOP, adviesrol, inspraak over lijsten. Geldt ook voor een individuele kapaanvraag voor een gemeentelijke boom. Maar daar zit nou juist ook een beetje ons pijnpunt. Want op die manier ga je eigenlijk je verantwoordelijkheid verleggen naar de EOP toe. Je wordt nog afhankelijker van de EOP als politiek zijnde. Want je kunt best een EOP hebben die zegt van, nou, het groen, ja, ik vind het allemaal wel best. En als er gekapt moet worden, moet er gekapt. En als je een EOP hebt die zegt van, die heel erg sterk maakt voor groenbehoud. Dus daar kan er een heel verschil van EOP en qua lijst in zitten. En uw opmerking over klachten van mensen over dunning, hè, dat het een wens is van de bevolking, van burgers.
Gewoon onderhoud, regulier onderhoud.
Nou ja, onderhoud, u zei het woord dunning en daarbij nam u ook het bijvoorbeeld verharding, hè, dat wortels omhoog komen, nam u in de mond. En als we dan kijken, er staat letterlijk overlast zoals van bladval, zaad of vruchtenafval of opdrukken van verharding zijn geen motief voor het verstrekken van de kapvergunning. En dan komen we juist op het punt, die 10 naar 30 centimeter. Op het moment dat die boom nog 10 centimeter was, had er een kapvergunning voor aan moeten worden gevraagd. En volgens de strekking zoals het hier staat, was die kapvergunning niet verleend. En op het moment de verruiming naar 30 centimeter, is er geen kapvergunning meer nodig. Dus dan kan die boom gewoon gedund worden. Dus u geeft zelf al het argument dat de verruiming van 10 naar 30 centimeter, dat daarmee ook een verruiming is voor het aantal bomen wat gekapt kan worden zonder vergunning.
Wethouder Houwing.
Nou, ik begrijp dus dat Wakker Emmen niet kiest voor overleg met de erkende overlegpartner. En dat hij zegt van nou, in dit geval bepalen we het dus wel zelf. En dat advies van die erkende overlegpartner leggen we liever naast ons neer. Ik begrijp ook dat u fietspaden waar de wortels heel erg omhoog komen, dat u zegt van daar hoeft u dan verder niks aan te doen. Dat zijn zaken. Dus jammer dan, daar moeten de mensen dan maar mee leven. Als iemand daar met een rollator of een scootmobiel langskomt en die valt ondersteboven, dan heeft u daar geen boodschap. Aan. Dat begrijp ik uit
meneer
uw
van
betoog.
Weijden.
Nou, dat is wel een hele zwart-witte voorstelling van hoe ik
stel dat u het ook erg zwart-wit stelt.
Ik koester
ook niet de illusie dat ik u vanavond kan
overtuigen. Wethouder, via de voorzitter graag.
Ik haal een letterlijk citaat, zoals het in de verordening staat, die haal ik erbij. Dat staat eigenlijk haaks op uw beargumentering. En natuurlijk als, en daar zijn ook een ontheffing voor, op het moment dat de veiligheid in het gedrang komt, dan moet je soms ook wel maatregelen nemen. Daar hoort u mij ook niet over. Als u zegt van niet meer met een rollator over een trottoir kunnen, dan zijn er ook wel hele andere plekken in deze gemeente waar geen bomen zijn en waar het onderhoud toch heel slecht is en waar mensen niet met een rollator langs kunnen. Dus wat dat betreft, als u er onderhoud wil gaan doen, dan heeft u nog voldoende tijd en werkzaamheden en mogelijkheden in deze gemeente. En het gaat ons niet zozeer om die EOP op afstand te zetten. Wij willen als politiek zelf de regie houden over die bomenverordening en duidelijke criteria en regels opstellen. En op de verordening zoals die nu geldt, de huidige verordening, die is veel helderder en daar staan veel objectievere criteria in dan het voorstel waar u nu mee komt.
Wethouder.
Nou, voorzitter, die mening die deel ik dus niet met Wakker Emmen. Ik denk dat we heel helder hebben weergegeven van wat we willen beschermen. En als het gaat om een monumentale boom of om een waardevolle boom of boomstructuren, dan gaan we die nadrukkelijk beschermen. En dan wordt er alleen gekapt of geveld of hoe het maar noemen wilt, als daar heel nadrukkelijke redenen aan de grondslag liggen. Dan mag u vanuit gaan dat dat het college serieus en menens is. En we gaan een stukje verantwoordelijkheid terugleggen bij de burger. En inderdaad, mensen zijn weer meer baas in eigen tuin. En als het gaat om de waardevolle boom, als het gaat om het gemeentelijk bomenbezit, daarin hebben we de hele de procedure zoals die nu voor ligt, hebben we die voorgesteld, een interne procedure waarmee je wilt voorkomen dat er fouten worden gemaakt of dat er in de communicatiezaken misgaan. En ik heb daar best vertrouwen in dat dat op deze manier goed komt.
Meneer Van Wijn, dan kom ik bij mevrouw Hogeveen om even deze discussie af te maken.
Dank u wel, voorzitter. U zegt het is menens, u mag ervan uitgaan dat het college het groen beschermt. Maar aan wat voor criteria, hè, want het wordt op een interne procedure, wordt, op twee momenten wordt die beoordeeld. Aan wat voor criteria moeten die beslismomenten voldoen? Uit wat voor uitgangspunt, wat voor principe gaan we daarmee om? En dat is ook wat ik in eerste termijn heb proberen duidelijk te maken. Wat voor regels hebben we hier? Wat voor beleid hebben we hier? Gaan we er heel ruimhartig mee om? En dat we zeggen van een aanvraag komt en daar staan we in eerste instantie positief tegenover. Of zeggen we gaan er heel terughoudend mee om? En dat is nou juist, dat vind ik niet terug in die verordening.
Wethouder Houwing.
Je gaat bomen kappen, je gaat bomen snoeien op het moment dat het nodig is. Dus wat dat betreft denk ik, als het om die monumentale, om die waardevolle bomen gaat, dan gaat het om die hele rij van staat die op een beeldbepalende plaats? Gaat het om een oude boom rond, tenminste, even kijken meneer Smit, tenminste 80 jaar? Gaat het om een gezonde boom die nog minstens 15 jaar meegaat? Dat soort criteria gaat het. Voor de rest zal het gaan om een stuk dunning en een stuk onderhoud van het gemeentelijk bomenbestand. Want de gemeente gaat echt geen bomen planten om ze binnen 10 jaar weer te gaan rooien. Behalve als er op die plek wellicht in overleg met een dorp, en dat is die voorbeelden ken ik. Ik heb lang genoeg in de raad gezeten om te weten hoe het gaat. Als een erkende overlegpartner in een dorp of een wijk en die willen graag een uitbreidingsplan, ja, en daar staan bomen, dan zal er dus gerooid moeten worden. Nou, dat soort afwegingen worden gemaakt, wordt intern in die hele procedure, als u bij langs loopt, wordt daar naar gekeken. En zijn er inderdaad deskundigen, en ik acht de mensen hier binnen dit huis echt wel deskundig om dat goed te kunnen beoordelen. U heeft dat vertrouwen niet, maar ik heb dat vertrouwen wel, en dat is het verschil tussen u en mij, denk ik.
Er is nog een tweede termijn, meneer Van der Weijden. Ik ga eerst naar mevrouw Hogeveen om...
Is het bij u opgekomen dat de lijst of lijsten die zijn binnengekomen, de lijst of lijsten die nog binnen zullen komen, dat die wel eens heel veel gemeentelijke bomen kunnen omvatten uit voorzorg? En die beoordeling daarvan, hè, zou dat niet veel meer kosten en veel... veel omvangrijker zijn dan te bepalen het voorstel zoals de Wolden dat heeft van bomen op de gemeentegrond hebben in principe een kapvergunning. Daarmee ontvang je ook die grijze gebieden waar geen erkende overlegpartner is. En die lijst met waardevolle monumentale bomen, dat doet burger EOP misschien samen met de deskundigen van de gemeente. Volgens mij ben je efficiënter bezig en zorgvuldiger. Dus ik vroeg me af of dat... bij u is opgekomen dat dit wel eens het gevolg zou kunnen zijn nu.
Wethouder Houwing.
Is bij ons opgekomen. Als je een kapvergunning aanvraagt, moet er zo ongeveer 3 keer gepubliceerd worden, alleen al in de krant. Dus alleen al die kosten. Als je nu eenmalig een eerste inventarisatie doet, want de lijst zal altijd dynamisch blijven. Hè. Een waardevolle boom wordt wellicht naar de toekomst toe een monumentale boom. Hè. Mensen kunnen daar ook weer bomen voor aandienen. Het is de eerste keer, is het een hele klus. Dus vandaar dat wij ook gezegd hebben, we hebben tot en met 31 december de tijd voor om met de erkende overlegpartners die lijsten goed en zorgvuldig op te stellen. En daarna zal het een dynamische lijst zijn waar bomen afgaan en waar bomen bijkomen. En dat zal ieder jaar zal dat een herziening zijn en dat zal zo'n grote klus niet meer worden. Maar het is in eerste instantie is het nu wel een grote klus, maar ik heb begrepen dat onze bomendeskundige popelt om daarmee aan de slag te gaan.
Meneer Halm, u had ook nog een vraag of een opmerking.
Ik had nog een vraag aan de wethouder over die aantal bomen die dan de burgers, die wil ze dus laten de verantwoordelijkheid geven naar de burgers door bomen te kappen. In Angerslo bijvoorbeeld, Ik zie geen enkele boom die daar bij de burger op het terrein staat. Een hele week aangesloten daar op de particuliergrond van de gemeente. Van de gewone kaveltjes, huisnummers. Er zijn allemaal rijtjes, ja. Rijtjes huisnaar. Ja. Ik zie daar geen bomen van 30, 40 centimeter in het terrein staan.
Het houden.
Nou, ik weet niet wat daar allemaal bij de mensen in de tuinen staat. Maar dat is ook prima. In Angerslo, want in principe komen alle gemeentelijke bomen, ze vallen dus of onder de waardevolle monumentale bomen of de waardevolle boomstructuren. Of als er wat mee moet gebeuren, vallen ze onder de gemeentelijke procedure. Over de interne gemeentelijke procedure. Dus er wordt nooit zomaar gekapt. Want er moet altijd die interne procedure moet doorlopen worden.
Goed, ik zou meneer Halm nog opmerken. Meneer Tolen.
Ik las ook dat al meerdere gemeenten zijn in Nederland en ook in Drenthe geloof ik, waar geen kapvergunning meer is. Ik heb er niet op nagevraagd, sorry, maar u misschien wel. Heeft u daar een beeld van hoe het daar bevalt?
Wethouder, ik zou zeggen, ja. Nee, misschien dat u uw verhaal kunt afmaken, want er komt ook nog een tweede termijn.
Oké, nee, weet ik niet. Wij hebben voor deze procedure gekozen en ik weet niet hoe het bevalt in gemeenten waar een hele kapvergunning is afgeschaft en waar helemaal geen bescherming voor bomen is. Daar hebben wij dus niet voor gekozen. We hebben voor deze bescherming gekozen en nadat wij u als raad gehoord hadden.
Was het wethouder? Goed.
Als ik wat vergeten ben, dan hoor ik het in de tweede termijn wel.
Prima. Dan komen we bij de tweede termijn. Ik ga even het rijtje af. Partij van Arbeid, nog behoefte. Gaat u gang, meneer Smit, want ik ga gewoon de rij even af.
Ja, ik had denk ik 4 korte duidelijke vragen gesteld aan de wethouder. Over dit woordje tenminste. En over de belanghebbende had ik een vraag gesteld. En ook over de commissie die aangesteld kan worden en die ook geraadpleegd kan worden ten aanzien van bomen. En wat ons betreft zou het woordje kan vervangen worden door het woordje zal. En die uitzichtbelemmering, wanneer als de gemeente zelf dan eigenaar is van die bepaalde bossages, wie dan aangeschreven moet gaan worden. Nou, en verder kan ik gewoon zeggen dat, ja goed, u zei het zelf, want het is een hele klus. Die eerste aanzet tot deze bomenverordening om alles op een goede lijst te krijgen. En we wensen u veel succes met deze klus. En op termijn zal het dan wel voordeel opleveren ten aanzien van deregulering en minder rails, minder mensen die daar van orde zijn. En er zijn wel partijen hier in dit huis die zeggen van nou, er moeten minder rails komen en dergelijke. Maar die zijn nu in één keer voor meer rails en meer procedures en meer mensenrechten erop. Dus ik vind dat een vreemde. Maar goed. Er zijn partijen die zijn voor minder regels en voor minder procedures en minder menskracht erop. En die zijn hier een keer voor meer regels, meer procedures. Goed, helder toch?
Dank u wel, meneer. Oh, meneer Halm.
Ik heb toch een vraag aan de heer Smit. Als dit dan één keer in gang gezet is, kan hij dan aantonen straks hoeveel regels wij minder hebben gekregen of hoeveel erbij zijn gekomen?
Meneer Smit.
Nou, ik heb de wethouder horen zeggen dat na 2 jaar wordt geëvalueerd. Dus dan kunnen we net gaan ophalen en dan bekijken hoe het heeft gespeeld allemaal. En de wethouder heeft ook een krantartikel opgenoemd vandaag in de krant. En ook in het Dagblad van Noord stond een heel juist mooi artikel. Dan moet je maar gewoon gaan lezen. En er wordt heel helder en heel duidelijk wat daarin staat beschreven. En dat heb ik erbij laten.
Dank u wel, meneer Smit. CDA nog behoefte in tweede termijn, meneer Tolen?
Nou ja, het is niet zo dat de CDA zorgeloos aankijkt tegen deze nieuwe procedure. Tuurlijk niet. We hebben ook zorg om het behoud van het groene karakter van de gemeente M. Dat is het pluspunt van onze gemeente. Aan de andere kant raken we ook niet in paniek door deze nieuwe procedure. De lijst met bomen die belangrijk zijn moet nog opgesteld worden. We hopen ook dat de interne procedure toch volgbaar is. Dat je kunt zien van ja, hoe loopt het. En we wachten eerst af en over 2 jaar dus de evaluatie. En dan kunnen we al beter oordelen hoe het uitgepakt heeft.
Dank u wel, meneer Tolen. Wakker en meneer Van der Weijden.
Ja, voorzitter. Kort in tweede termijn op zich, denk ik, richting de raadsvergadering op zich. De suggestie zoals die door D66 gemaakt is, op zich voelen wij daar ook wel wat voor. Moeten we eens kijken richting een raadsvergadering op welke wijze als we daar wellicht iets over kunnen indienen en ja, zoals ze zegt, komt in de raadsvergadering nog weer terug en dan zullen we zeker het onderwerp verder bespreken.
Ik begrijp dat u het ook graag als B-stuk voor de goede gang van zaken. VVD nog behoefte in tweede termijn. D66, mevrouw Hoogveen.
Ja, dank u wel. Nou ja, ik blijf eigenlijk ook bij het voorstel. En daar heb ik eigenlijk niks over gehoord door het college. Om dat eens te gaan bekijken. En richting PvdA vraag ik me inderdaad af wat tot minder regels leidt. Of deregulering. Want zo langzamerhand vind ik dit een aardig gedrocht van een verordening worden hoor. En er wordt heel vaak wel een suggestie van overleg. En er is ook wel overleg. Alleen er kan een commissie worden samengesteld. Dus ik vraag me af of het niet simpeler, duidelijker en eenvoudiger en zorgvuldiger zou kunnen met het voorstel wat ik heb geopperd om het over te nemen. De suggestie van de gemeente De Bolden. En daar zullen wij in ieder geval ons best voor doen om dat jullie kant op te laten komen, welke vorm dan ook.
Dank u wel, mevrouw. Hoogveen, Drentse Ouderpartij, meneer Schoon.
Ja, ook even naar de heer Smit. Kijk, als ik het gevoel had dat er minder regels waren, dan was het voor mij misschien nog de overweging om daarmee in te stemmen. Maar ik krijg ook het gevoel dat er veel meer regels komen en veel meer uitgezocht moet worden en veel meer gedaan. En dan heb ik nog een vraag aan de wethouder. Er wordt hier over EOP's gesproken, er wordt hier over een rol daarin gespeeld. Zijn die EOP's hier al over ingelicht? Ik mis hier ook bij een advies van de EOP's hoe hun tegen deze verordening aankijken. Dus is het al bij die mensen of worden die mensen hiermee overvallen dat wij een besluit genomen hebben en dat hun daar een rol in gaan spelen? Daar wil ik wel graag even een antwoord op hebben, want ik heb nog geen EOP's gehoord die over die bomenverordening iets te zeggen hebben.
De heer Smit wilde nog even reageren.
Ik heb een aantal horen noemen van het CDA, een aantal particuliere bomen die worden aangevraagd voor kapvergunning. En ik heb in eerste termijn ook de wethouder gevraagd hoeveel menskrachten er nu in beslag neemt om die vergunning allemaal te gaan behandelen. Dus het zit niet alleen in de vermindering van regels, maar ook in de vermindering van mensen die daarbij voor nodig is om dat allemaal te gaan beoordelen. En daar heb ik ook in eerste termijn gevraagd aan de wethouder of die dat kan aangeven hoeveel daar bespaard kan worden.
Meneer De Jonge, SP.
Ik heb al eerder aangegeven, als vermindering van menskracht hier de belangrijkste doelstelling is, dan wordt het dan op termijn een anarchie. Het kan niet zo zijn dat vermindering van menskracht een doelstelling is. Nou, ik weet even niet waarom de SP met anarchie door u verbonden wordt. Maar wellicht leg ik het nog een keer uit. Het kan toch niet zo zijn dat het kost te veel geld om handhavend op te treden, dus schaffen we de regels maar af. Dat wordt echt een ingezette helling. Het kan niet zo zijn.
Goed. Meneer Van der Weijden, meneer Sp-
Nee, wat ik bedoel te zeggen is, die mensen die nu ingezet worden om die kapvergunningen te gaan controleren en te beoordelen, die kunnen nu worden ingezet misschien op handhaving. Dus een verschuiving van menskracht, daar wil ik naartoe.
Dus toch een besparing,
oké. Nee, ik heb gezegd, er zijn partijen hier in dit huis die willen graag besparen op menskracht. En die willen nu juist meer rails, meer mensen droppen. Dat vind ik een vreemde.
Goed, dan kom ik bij de SP, de heer De Jonge.
Ja, ik heb een lijstje vragen gesteld en maar heel weinig beantwoord gehad. Zoals bijvoorbeeld het feit dat 90% van de kapvergunningen toegewezen wordt, zegt iets over de rest die afgewezen wordt. Op grond waarvan wordt die afgewezen? Zijn die afwijzingen terecht en hoe gaan we die dan in de toekomst afwijzen? Het beeld dat Emmen oproept bij mij, bij menigeen, we hebben last. Fysiek last van een kapvergunning, dus schaffen we de kapvergunning af. Dit roept een heel naar beeld op. Er is in dit huis al eerder gesproken over communicatie. Dit is niet, volgens mij niet het signaal wat je als overheid af wil geven. Zodra je last hebt van je eigen regels, schaf je eigen regels af. Kan gewoon niet de goede reden zijn. Ik heb nog steeds niets gehoord over het aantal bomen dat men verwacht op de lijst en wat er in procenten is. Ik heb gehoord dat slechte voetpaden een reden is om bomen te kappen, maar dan blijft mijn vraag, waarom is het nou bij de rondweg helemaal kaal? Daar zie ik doorgaans weinig mensen met rollators lopen.
De weg is nou vrij.
De weg is nou vrij, ja, oké. Maar, en dan, het is nog weinig genoemd volgens mij. Emmen heeft aantrekkingskracht zowel op toeristen als op mensen die zich potentieel hier willen vestigen. En een van de argumenten is groen. Ik denk dat het goed is dat een overheid uitstraalt dat groen, dat is van ons allemaal. En daar kom je niet aan zonder dat we daar allemaal ook iets over van vinden. Die individuele vrijheid voor de burger klinkt heel mooi, regelvrijheid, maar regels zijn er nogal eens met een oorsprong en een bestaansrecht. De regels wegnemen zonder het bestaansrecht weg te nemen kan eenvoudig leiden tot situaties waar je achteraf niet trots op bent. En dan heel concreet. Bij Rooswinkel is er een vorm van kaalslag geweest. Daar zouden zieke bomen zijn geweest en daar zijn er heel veel van gerooid, allemaal niet met een stip. En wanneer gaan we dat herplanten? Dat is nog even een concrete vraag in zaken de bomenverordening. Dank.
Dank u wel, meneer De Jonge. De heer Lange, Lef, nog behoefte in het tweede. Ten slotte heer Halm, BGE.
Ja, ik had nog gevraagd van die 80%, om hoeveel bomen gaat dat? En hoeveel rechtszaken spelen we nog tegen bomenkap van de gemeente, illegale bomenkap?
Dank u wel. Wethouder Houwing voor een tweede termijn.
Ja, even kijken. Partij van Arbeid, nou, ik hoop dat ik ze nu allemaal bij langskom. Het woordje tenminste. Dat mag wat mij, dat denk ik dat dat niet tot grote problemen zal leiden. En het woordje zal is wat mij betreft ook akkoord. Ja. Als het gaat om de werkdruk, dan gaat het om in ieder geval één FTE die bezig is met bomen, met vergunningen, de kapvergunningen en dergelijke. En dan hebben we het nog niet gehad over handhaving en dergelijke. De werkdruk is wat dat betreft best groot. En als u zegt van, als je aan de ene kant een stukje deregulering doet waardoor het makkelijker wordt, kun je aan de andere kant kun je die menskracht inzetten naar handhaving van bijvoorbeeld wietplantages. Dan ben ik dat volledig met u eens. Als het gaat om bosjes en struiken die op een plek staan, die zorgen voor verkeersonveiligheid. En dat zijn gemeentelijke bosjes en struiken. Dan zal de gemeente zichzelf opdracht moeten geven om dat zo te gaan maken dat dat niet meer tot een onveilige situatie leidt. Dat lijkt mij erg voor de hand liggend. Het gaat hier en daar zie je het ook bij tuinen dat men gevraagd wordt van u moet uw bosjes snoeien. Hè, net op de hoek van de straat. Maar dat in feite geldt hetzelfde voor de gemeente. En uiteindelijk zul je ook toe moeten uiteindelijk naar beplantingsplannen waarin je daarin op voorhand al rekening mee houdt dat je op dat soort hoeken geen beplanting zet die erg groot wordt. Dan ben je er pas echt goed mee bezig.
Voorzitter, mag ik daar even op aansluiten wat u nu zegt met beplantingsplannen? Een kapvergunning waar we het nu over hebben is altijd achteraf. Hè? Je moet eerst een boom planten en dan kun je hem pas kappen. Wordt er dan ook rekening gehouden in het voortraject als er wijken aangelegd worden of nieuwe wegen? Want als je nu ziet Emmerhout en Bargeres, om maar wat te noemen, dat is 40 jaar geleden zijn daar bomen geplant, hele lieve boompjes. Een aantal blijft een beetje klein, maar er zijn erbij, die zijn zo gigantisch groot geworden, die moeten allemaal in één keer een beetje gekapt worden. En dan krijg je die kaalslag van. Dus mijn vraag is, houdt u in het voortraject ook rekening daarmee?
Wethouder.
U mag ervan uitgaan dat we dan nu met nieuwe beplanting, dat je juist met die ervaring hè, die je hiermee hebt opgedaan, en nou ja, u noemt terecht Bargeres, dat je daar dus nu rekening mee houdt. Dat je zegt van ja, waar zetten we dat neer? En heel vaak wordt in een nieuwe woonwijk wordt alles maar volgezet om het snel een beetje body te geven. Wetende dat je dat over een aantal jaren kom je dat tegen en zeg je nu moeten we echt iets gaan doen. Want als je niks gaat doen, hou je uiteindelijk totaal geen groen meer over. Want dan groeit het helemaal dicht en dan gaat het echt ten koste van de kwaliteit. Dat wil je natuurlijk ook niet. Dus helemaal met u eens. CDA, geen paniek. Nee, ik ken u ook niet als iemand die snel in paniek raakt. Dus de interne procedure, die gaan we goed uitvoeren. En dat gaan we dus ook goed volgen of dat op deze manier werkt. Maar ik heb daar vertrouwen in. Ja, Wakker Emmen, D66, u komt wellicht met een amendement. Ik wacht dat af, ik zie dat in de raadsvergadering wel. Ik geef u in ieder geval in overweging dat wij op deze manier de erkende overlegpartners nadrukkelijk betrekken bij en hun dus in het voortraject daarin een duidelijke rol geven, waarin we samen in samenspraak met de erkende overlegpartners de waardevolle bomen en de boomstructuren ook van de gemeentelijke grond allemaal aan kunnen wijzen. En dat lijkt mij een hele goede democratische werkwijze om dat op deze manier te gaan doen. En, maar als u kiest voor een andere constructie, dan zie ik dat wel. SP zegt 90% van het, 80-90% van de kapvergunningen is verleend. Wat is er dan met die anderen? Die zijn wellicht niet verleend of die zijn in procedure. Maar dan ging het waarschijnlijk ook al om monumentale of waardevolle bomen. Waarvan men dus zegt van nou ja goed, dat vraagt u nu dus wel. Maar of we dat nu wel al moeten doen, dat vinden we toch wel een beetje zonde. Dat is ook in het verleden gebeurd. Dus, maar de praktijk is dat het overgrote gedeelte gewoon volledig vergund is. En dat zal ook, als je dus zegt van al die kapvergunningen voor die gemeentelijke bomen, het zal allemaal voor het overgrote gedeelte, voor zover het niet beschermd, niet onder de monumentale en de waardevolle bomenstructuur valt, zal het gewoon vergund worden. Het is allemaal werk om niet op een gegeven ogenblik. Je kunt het beter borgen in een interne procedure. Dat is slagvaardiger op termijn. En dat is natuurlijk, ben het met u eens, de komende half jaar is dat hard werken, maar daarna hebben we het dan ook goed staan. En ik zou daar toch wel een warm pleidooi voor willen houden voordat u met een amendement komt, maar dat staat u natuurlijk vrij. Ros Winkel, weet ik zo niet, zal ik
ja,
even...
Ja, voorzitter. De wethouder die wipte was er makkelijk overheen. Maar die EOP's, zijn die nou op de hoogte van het feit dat zij die rol gaan spelen binnen dit besluit? Ik lees in het raadsvoorstel dat zij erbij betrokken worden. Maar als zijn ze er al bij betrokken? Dat is mijn vraag.
Als u de verordening aanneemt, dan worden de erkende overlegpartners erbij betrokken. Als u deze verordening verwerpt, dan krijgt u een ander, dan ontstaat er een andere situatie.
Nee, dat begrijp ik. Maar u schrijft dat de EOP's erbij betrokken zijn. Ja. Ze spelen een rol in deze verordening.
Ja.
En dan is het niet meer dan fatsoenlijk om die EOP's van tevoren te vragen wat zij hiervan vinden. Ik vind hier geen advies terug van die. Stel dat die EOP's tegen zeggen, ja, hoor eens even, hou dat zelf van gemeente, dat doen wij allemaal niet. Hoe dan?
Dan is het, als een erkende overlegpartner, maar ik kan het me niet voorstellen, zegt van, nou, dat de gemeente, u stelt zelf maar die waardevolle boomstructuren allemaal vast, dan zullen we dat zelf doen. Maar ze krijgen een rol in het geheel en ze mogen met ons gaan kijken van welke plekken wil men het groen houden en wat vindt men waardevol. En dat advies zullen wij zeker niet zomaar 1, 2, 3 naast ons neerleggen. Dus ze krijgen daar gewoon normaal een rol in en ze worden wordt precies uitgelegd wat dan de criteria zijn van de monumentale boom, et cetera.
Dus zit er nog één keer. U gaat iets voorstellen en daar betrekt u de EOP's bij. Die worden hier ook genoemd en ook in die structuurboom en dat opzet. Dan is het toch niet meer als fatsoenlijk dat je eerst naar de EOP's gaat en zeggen, wij zijn van plan dit voorstel te maken. Wij willen die rol voor u erin hebben. Kunt u zich daarin vinden? Dan kunnen wij dat toch als meewegen als raad zeggen, nou, de EOP's die willen er volledig aan meewerken. Maar ik begrijp dat ze nu pas te horen krijgen dat ze een rol hebben. En dat ze adviezen kunnen indienen. Dat vind ik eigenlijk het paard achter de wagen spannen.
Wethouder.
Ik ga ervan uit dat de erkende overlegpartners blij zijn met de rol die wij voor hun in gedachten hebben en waarin zij die rol die we hun toebedeeld hebben. En ik ga ervan uit dat ze daar graag aan mee zullen werken. En ja, het lijkt mij dat je ook eerst wat moet hebben voordat je mee naar de burger toe gaat. Maar ja goed, als u zegt van het had nog weer anders gemoeten, ik weet wel... Wij zijn van mening dat we dit op een goede manier hebben gedaan. Bovendien is het niet zo dat erkende overlegpartners zich nog nooit gemeld hebben als het om bomen gaat. Dus men weet wel degelijk wat er speelt, lijkt mij. Dus we komen niet met een volslagen vreemd verhaal.
Meneer De Jonge, SP.
Daar in de verlengde dan toch van ten eerste. Het besluit in deze raadscommissie en straks in de raad dus met name zou wellicht beïnvloed kunnen worden door een mening van de EOP erover. Die vooraf te inventariseren kan bijdragen aan de besluitvorming. Daarnaast zegt u, en ik deel die verwachting dat de EOP daar graag aan meewerkt, maar niettemin, het is een veronderstelling. Die veronderstelling verifiëren voordat je hem hardop uitspreekt, zou misschien ook naar de EOP zorgvuldig hebben gebleken.
Ik hoorde hier vanavond ook mensen zeggen die zeggen van nou die rol van de erkende overlegpartner is wel mooi, maar wij hechten aan ons eigen verhaal. Dus ja, je probeert te luisteren naar datgene waar de raad mee komt. Ik heb u dit tijdens de C-discussie, tijdens de informatiebijeenkomsten heb ik u dit op geen enkele manier horen melden. En ik hoor nu zelfs hele tegengestelde geluiden en ik vind dat wij er op deze manier zorgvuldig mee omgaan en dat wij hiermee met een weloverwogen voorstel naar u, maar ook mee naar de samenleving toe komen. Ja, als het gaat om individuele vrijheid en om regelgeving, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik hier heel veel tegenstrijdigheid bespeur. En dit college kiest ervoor om toch een beetje vertrouwen weer terug te leggen bij de burger. Ik denk dat hij zeer wel in staat is om hier zorgvuldig mee om te gaan en met de verkregen rechten die ze hebben, om die op een goede manier te gebruiken. En ik dacht dat ik daarmee alle vragen had beantwoord. Sorry.
Er zijn nog een paar vragen niet beantwoord.
U was een verhaal begonnen in zaken Roswinkel en dat heeft u niet afgemaakt.
Oh nee, dat kan ik ook niet afmaken, want ik weet niet. Ik heb dat zo niet op het netvlies, dus dat zou ik even na moeten vragen waar dat dan precies om gaat en of daar op dit moment sprake is van herplant. Maar als er al hergeplant gaat worden, dan zal het nooit eerder dan in het najaar zijn of in het voorjaar. Echt zeker het droge seizoen is er qua herplant is er wel wat achterstand, denk ik.
Dat lijkt me op zich ook een goede zaak.
Lijkt mij ook een beetje vertrouwen in een aantal zaken. Dat sommige dingen, dat je de natuur niet altijd helemaal naar je hand kunt zetten.
Dit gezegd, u had nog...
En ik heb u nog niet in horen gaan op het feit dat er het beeld bij de bevolking kan ontstaan dat de gemeente met deze manier, en ik gebruik de woorden van Wakker Emmen, zich niet langer in dezelfde voet kan schieten. Het beeld beklijft bij mij ook bij mij.
Wethouder.
Nou, het is een beeld wat ik niet heb, maar als u dat heeft, dan ben ik er waarschijnlijk niet in geslaagd om dat beeld weg te nemen. Als ik zie wat nu voor ligt, dan zie ik een zorgvuldige procedure waarin de gemeente ook voornemens is en dit college ook voornemens is om daar zorgvuldig mee om te gaan.
De heer Holm had nog een opmerking of een vraag.
Ik had een vraag over die 80% en over de aantal rechtszaken.
Wethouder.
80% in aantallen, ik heb de heer Tolen vanavond wat horen noemen, maar dat heb ik zo even niet paraat. En als u zegt van hoeveel rechtszaken lopen er op dit moment, zou ik het ook na moeten vragen, want dat heb ik, weet ik zo niet.
U bent nu op de hoogte van alle rechtszaken tegen Bomen?
Goed.
Tegen Bomen, nee, ben ik niet van op de hoogte hoeveel rechtszaken.
Ik vind het jammer dat u er niet meer ingelicht bent. Dan had u misschien wel een beeld gehad wat hier net geschetst werd.
Nou, Ik ben daarvan niet op de hoogte.
Goed, dit gezegd hebbende ga ik concluderen dat dit raadsvoorstel als B-stuk naar de raad toe gaat. Want er komt wellicht nog een amendement en er zullen er nog de nodige opmerkingen en dingen over gezegd worden. Goed, dan sluiten we dit punt nu af en dan gaan we terug even naar de rondvraag. Ik weet niet of er nog fracties zijn die iets voor de hand. Ik Wakker Emma, BGE. Dat zijn de enige twee, de heer Van der Weijden, Wakker Emma.
Dank u wel. Vorige maand tijdens de rondvraag in dezezelfde commissie hebben wij een vraag gesteld over een ingediend verzoek CQ-brief van de bewoners aan de Kazerneweg in Klazineveen, die aan het college gericht is. Dit verzoek was eind december 2010 al ingediend. Heeft het college in de tussenliggende tijd al actie ondernomen en heeft het college een idee waar de brief is en wat de status hiervan is?
Wie mag ik hierover het woord geven?
Ja, ik zal even wat voor zeggen. Ik heb die vraag uitgezet in de organisatie. Ik heb nog geen antwoord gekregen. En ik heb hem vandaag weer opnieuw uitgezet in de hoop dat ik vandaag daar antwoord op zou krijgen. Maar de betrokken ambtenaar was niet aanwezig. Dus ik zal zorgen dat ik daar zo spoedig mogelijk antwoord op heb. Dan doe ik hem u schriftelijk toekomen.
Voldoende zo, meneer Van der.
Ja, dank daarvoor. Ik had nog een tweede vraag.
Oké.
We hebben klachten gekregen over de belbus vanaf station Emmen-Zuid. Het is sommige mensen onduidelijk dat er vanaf Emmen-Zuid alleen een verbinding met Bargeres mogelijk is, busvervoer dan. Reizigers, met name van buitenaf, die uitstappen op Emmen-Zuid, verwachten bij Emmen-Zuid een goede OV-vervolgverbinding. Wanneer gaat Emmen-Zuid een volwaardig OV-verbinding krijgen?
Wethouder Kuppen.
Nou, dat is mede afhankelijk van wat u in aanleiding van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan als raad ervan vindt. We zijn, zoals ik al eerder gezegd heb, zijn met een belbus begonnen bij station Zuid. En de gesprekken die ik heb met het OV-bureau, waarvan we nu weten dat ze onder verantwoordelijkheid van de provincie draaien, hebben we wel in de modaliteit openbaar vervoer, hebben we nadrukkelijk op het oog om in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, wat het eerste kwartaal 2012 wordt vastgesteld, om daar zo alles in de kast te trekken om zoveel mogelijk een volwaardig, en u zegt terecht, een volwaardig knooppunt te maken waar zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer en dan niet alleen met een bouwbus gaat stoppen. Ik kan u nu geen toezeggingen doen of er al ingaan dat het rooster van 2012 is, maar het heeft wel onze aandacht en ik heb ook begrepen de aandacht van de provincie.
Meneer Van der Weijden.
Ja, dank u wel. Dan wachten we dat in ieder geval eerst af. Wat gebeurt er op dit moment aan preventie om te voorkomen dat mensen daar onnodig uitstappen en teleurgesteld worden dat ze niet verder kunnen met de bus?
Wethouder Kuppa.
Dat moet ik het andere op schuldig blijven. Moet gewoon navragen. Weet niet.
Dan de Jan, BGE.
Ja, ik heb een vraag aan de Kerkhoflaan en Emmalaan. Daar staat een gebouwtje. Zijn er ontwikkelingsplannen voor? Ik kreeg in de buurt van ons dat overlast is daar. Dat van dat gebouwtje dat daar muziek en andere overlast is. In een klein kantoortje of ik weet een bijgebouw van de gemeente. Ik weet niet wat van die is. Maar zijn er plannen om dat voor iets te doen? Of is daar tijdelijke vergunning voor gegeven? Dat was een vraag hier over het gebouwtje of parkeerplaats van Emmalaan.
Het houdt Sleking.
Ik moet er naar gissen, voorzitter. Maar ik denk dat u het voormalig kantoor van openbaar vervoer bedoelt daar.
Ja,
op het parkeerterrein gelegen.
Ja.
Ja, ja. Dat is geen eigendom van de gemeente. En bij volgens mijn informatie is dat gebouwtje gekraakt. Als het zo is dat er klachten uit de omgeving zijn, ze zijn mij niet bekend. Maar als het zo is, dan zullen we daar onderzoek naar instellen.
Goed, dan was dit de rondvraag. Dan gaan we door naar een volgend B-stuk. Dat is de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren. Wethouder Kuppen, mag ik u in eerste instantie het woord daarover geven?
Ja, dankjewel voorzitter. Ik zal dat even kort. Ik denk dat in de toelichtende tekst al het helder is verwoord. Het gaat hier om een aanpassing van een eerdere verordening die wij in 2007 vastgesteld hebben. Wijzigingen in de wetgeving brengen er ook toe dat je op een gegeven moment weer nieuwe verordeningen vaststelt. En daarvan is dit een voortvloeisel. En het scherpt in feite verder aan alles wat te maken heeft met de ondergrondse infrastructuur. Want daar gebeurt natuurlijk nogal wat ondergronds. En de gemeente krijgt daar langer of meer een belangrijke rol in. En daarvoor ziet in feite dit stuk in. En voor het overige wijst denk ik zich vanzelf. Maar dat hoor ik wel in de vraagstelling.
Dat was het, wethouder. Nou, ik ben toch heel benieuwd wat er allemaal ondergronds gebeurt in uw gedachten, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat horen we misschien nog wel eens een keer. Welke fracties willen over dit stuk het woord? Partij van de Arbeid, CDA. Verder niemand. Dan begin ik met... Oh, sorry, de SP, meneer De Jonge. Nou, nee, ik zag uw hand netjes omhoog. Daar reageer ik op. Meneer Askam.
Dank u wel, voorzitter. De PvdA staat positief tegen dit voorstel eigenlijk. Ook de complimenten hiervoor eigenlijk voor dit raadsvoorstel, dit stuk. Inclusief de toelichting eigenlijk op de diverse artikelen. Maakt aardig wat duidelijk wat er in ieder geval bedoeld wordt. De AVOI, Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur... is eigenlijk best belangrijk. Hoe langer ik erover nadenk, hoe belangrijker ik het vind eigenlijk. Ik bedoel, als er iets fout gaat, je hebt geen stroom of water wordt verdwijnt in één keer, of zo. Of informatievoorziening kan je in ieder geval in één keer niet meer bij. Voor mij is dat belangrijk, omdat ik toch al een beetje een junk ben met internet eigenlijk. Dus, maar het brengt ook gevaren met zich mee. Ik bedoel, je kan gevaarlijke situaties krijgen. Dus behoorlijk belangrijk zou ik zeggen. Deze verordening eigenlijk biedt in ieder geval, hoop ik, ook overzicht eigenlijk van de kilometers lange vretende kabels en leidingen eigenlijk. Die de ondergrond ook nog eens een keer druk bezetten. Waarbij wij in ieder geval nog een aantal vragen hebben eigenlijk. Even kijken. Vraag 1 is eigenlijk, zijn er verandering met betrekking tot de leges eigenlijk met de vorige verordening? Er staat bij artikel 8 digitale aanleveringen. kan me wel iets bij voorstellen, maar ja, hoe moet ik dit zien? Is digitale aanlevering eigenlijk gescande papieren vorm eigenlijk, die je gewoon scant, een groot iets op papier, dat je dat dan op cd toegestuurd krijgt, of krijg je iets qua database en sluit de database wat je van de eventuele netbeheerder krijgt eigenlijk ook aan op het database wat je hier hebt eigenlijk. Er is ook nog een opmerking gemaakt eigenlijk. College kan verlangen. Ik had daar zelf iets bij van, is dat nog nooit gebeurd of zo? Of hoe is de verhouding tussen de netbeheerders en de gemeente eigenlijk? En de ondergrondse bezetting eigenlijk. Hoe ver is alles eigenlijk al in kaart gebracht? Heeft de gemeente daar een heel mooi overzicht van? Of ontbreekt er nog iets? Misschien een bepaald percentage eigenlijk? Dus, maar al met al zou ik zeggen, dit zou een A-stuk kunnen zijn.
Goed, en volgens mij had u een aantal vragen die we toch echt kunnen rubriceren onder het kopje technische vragen. Had u hier niet hoeven doen, dat wil ik u toch nog even meegeven. Kom bij het CDA, meneer Uwe.
Ja, dank u voorzitter. Ook het CDA-fractie is blij met deze nieuwe opgestelde verordening. We denken ook dat het noodzakelijk is dat we als gemeente zicht hebben op de ondergrondse infrastructuur. En proberen daar ook verbeteringen in aan te brengen, zodat het gecoördineerd allemaal gaat plaatsvinden. We hadden als aanvulling op het stuk wat suggesties om erbij op te nemen en ook een vraag. De vraag is van bij artikel 8 wordt het woordje aanbieder genoemd. Die staat niet in de begrippenlijst. En mijn vraag is ook van, zou die daarin opgenomen kunnen worden? Want dan weten we ook waar we daar precies mee bedoelen. Verder staat in artikel A worden de leidingen benoemd, elektrisch en gas en water. En ons voorstel is om in plaats van gas daar gassen te noemen. Want dat kan wel iets anders als het normale aardgas, want dat wordt waarschijnlijk met het woordje gas bedoeld. Kan ook door die leiding heen, CO2 en andere gassen zijn al logisch dat die via leidingen vervoerd kunnen worden. En bij water zouden we vloeistoffen willen aanraden, want daar zijn ook wel andere vloeistoffen denkbaar die via leidingen getransporteerd kunnen worden, ook in openbare gebieden. Bij artikel 13, en daar zouden we ook graag wat veranderd zien. In feite zouden we graag willen zien dat het dat een stukje tekst komt te vervallen van alle niet in gebruik zijnde. En dan willen we graag iets toevoegen met opgave van gebruik, zodat de leidingen die dan opgegeven worden aan de gemeente, dat men weet van worden ze gebruikt en dat je ook alle leidingen gaat kennis van gaat nemen. Dus ook de leidingen die niet in gebruik zijn. Verder hadden we graag een artikel waarin genoemd wordt wat de gemeente kan doen als een leiding lange tijd nutteloos in de ondergrond ligt. Er is een wetgeving dat na 10 jaar een nutsleiding die niet gebruikt wordt, die dan verwijderd zou kunnen worden. Ik weet niet hoe die uitwerking gaat plaatsvinden. Het zou mooi zijn als dat hier ook genoemd wordt en iedereen ook weet waar die aan toe is. Zodat ook andere mensen die daar misschien leidingen willen leggen, daar een beetje een beeld van gaan krijgen van dat daar ruimte gaat ontstaan. En verder zou het een goede zaak zijn als de aanbieders een jaarplanning naar de gemeente zouden kunnen sturen. Zodat de coördinatie van die werkzaamheden optimaal zouden kunnen worden uitgevoerd door de gemeente. In ieder geval dat men overleg heeft, waardoor er minder overlast ontstaat voor de burgers, bij werkzaamheden in het openbaar gebied. Tot zover onze suggesties om dit stuk nog beter te maken als het al is. Dank u.
Goed. Met het gevaar dat het... Ja, de jongen wilde ook nog...
Oh, sorry.
U mag eerst.
Dank, voorzitter. Wij vinden het vooral een erg technisch stuk. Wat misschien moet het ook op deze manier zijn, maar het gaat ten koste her en der van de leesbaarheid. Daar zou wellicht nog wel wat aan te scherpslijpen zijn volgens mij. Misschien heb ik het over de hoofd gezien, maar hoe verloopt de samenwerking met het KLIK? Is die belangrijk? Het KLIK, het Kabel- en Leidinginformatiecentrum. Die lijkt me relevant, maar hoe verloopt die?
Dank u wel.
Dank u, voorzitter.
Wethouder Kuppen.
Voorzitter, misschien is het handig dat ik even uw goedkeuring vraag om de heer Boonstra even. Dan kan ik ook wat op technische vragen ingaan. En voorzitter, als ik ze niet beantwoord. Mag dat?
Ik zou willen voorstellen al die technische vragen om dat schriftelijk te doen. Okay. Omdat het anders
okay.
We een afspraak hebben om dat soort dingen niet hier dan uit de maat te gaan bespreken.
Ja, goed.
En de rest, de meer inhoudelijke vraag om daar antwoord op te geven.
Dan begin ik toch even met de vraag van de Partij van de Arbeid. In elk geval dank u voor de complimenten, die zal ik gaan overbrengen. De vraag was onder andere, zijn er veranderingen met betrekking tot de leesjes te verwachten? Nou, zoals u weet hanteert de gemeente het principe dat leesjes kostendekkend moeten zijn. Dus voor zover... Daar zullen alleen veranderingen optreden als de kostendekkendheid in het geding is. Dus wat dat betreft is het een voortzetting van het bestaande beleid. De verhouding met netbeheerders, hoe is die? En dat wordt ook door de SP gevraagd en de klikmelding. Ik kan u zeggen dat wij hoe langer hoe meer, en het wordt ook in artikel 16 nog eens een keer aangestipt, waar wij dus aangeven dat we regelmatig overleg hebben met netbeheerders en de annexissen van deze wereld, om planningen op elkaar af te stemmen. En daarmee kom ik denk ik ook meteen tegemoet aan de vraag van het CDA en ook van de Partij van de Arbeid. We hebben nogmaals regelmatig overleg met netbeheerders, we hebben ook overleg met de WMD, om steeds meer samen op te trekken. Want niets is zo vervelend als je één keer het sleufje open hebt en de volgende keer weer dichtgooit en daarna het sleufje weer opent. Dus in die zin, en het meest pregnante voorbeeld daarvan is van Atalanta. Naar alle waarschijnlijkheid zal daar gewoon iemand zitting nemen van de netwerkbeheerders. En die heeft hele coördinatie met ons op het gebied van de ondergrondsinfrastructuur. Dus onze relaties met de netwerkbeheerders en dat soort bedrijven, en dat geldt ook voor Klik, die zijn gewoon goed te noemen. En wat dat betreft denken we steeds meer met elkaar mee. Of we alles al in kaart gebracht hebben, nou mag ik die dan, de vraag van de Partij van Arbeid, mag ik die dan meenemen in de technische vragen? Dan ga ik naar de vraag van het CDA. Ik wil even kijken of ik het goede papiertje heb. Ja. Wat gebeurt er met... even kijken hoor. Oh ja, nou, ik denk dat de vraag rondom de aanbieder, de definitie daarvan, die kunnen we opnemen in de definitieoverzicht voorin. Daarnaast wordt ook de suggestie gedaan om van het woord gas gassen te maken en van water vloeistoffen. Volgens mij is dat geen probleem. Artikel 13 maakt u een opmerking dat u zegt van die geef een opgave van het gebruik. Mag ik die vraag gewoon even op de afdeling laten uitzoeken, zodat ik daar terug kan komen bij u schriftelijk. En dan wat betreft de planning, nou ik heb eigenlijk al aangegeven in artikel 16 dat wij dus regelmatig overleg hebben over zowel de te plannen werkzaamheden van onszelf als die van andere netwerkbeheerders als van de WMD. En dus daarvoor zien we wel aardig in. En wat kan een gemeente doen als een leiding niet gebruikt wordt? Maar laat ik die vraag ook even noteren en daar krijgt u schriftelijk antwoord op. En richting de SP kan ik zeggen dat onze samenwerking ook op het gebied van klik, want ik had er zelf ook mee te maken toen ik mijn woningje bouwde aan de ministerkant staat, moest er ook een klikmelding gedaan worden. En dat duurde even, maar het lukte wel. Nou, voorzitter, dat waren de vragen en de technische vragen neem ik gewoon nog even mee en ik krijg het antwoord.
Voor de komende raadsvergadering neem ik aan. Goed, dan in tweede termijn. Meneer Schoof.
Ja, voorzitter, even het laatste wat de wethouder zegt. Die klik constateringen van als er gegraven wordt.
Het komt vrij regelmatig voor dat de aannemers bezig zijn, zowel voor de gemeente als privé. Maar er komt heel veel dat de boel kapot getrokken wordt. En vooral heb ik het over telefoonleidingen bij ons in de buurt, waterleidingen de laatste keer nog het afgelopen weekend. Dan zeg ik op een gegeven moment, zijn al die onderaannemers en aannemers wel op de hoogte van die klikmeldingen? Want ik heb het idee, ik heb er één gevraagd en die zei van ja, dat hebben we niet gedaan. Wordt door de gemeente daarop gecontroleerd? Want ja, dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Zeker als het, u noemde net het project Atalanta. Als we daar gaan zitten trekken en scheuren, dan kan er al heel wat ontstaan.
Maar dat is iemand voor de sleufjes, hè? Dat hebben we net begrepen. Wethouder Kuper?
Even de klikmelding. Ik weet uit eigen ervaring dat wat u overkwam, of wat u geconstateerd is, mij ook overkomen. Overigens, bij particuliere bouw is het zo dat BAM Holding mag geen reclame maken. Maar BAM Holding in feite alle werkzaamheden coördineert voor alles wat een particulier huis aangaat. En ik moet u helaas constateren dat dan het best nog eens voorkomt, kwam ik bij mij voor, dat ik de waterleiding en alles eruit had liggen en toen rukte iedereen uit. Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Maar ik kan u op dit moment even geen antwoord geven op de vraag of wij daar als gemeente op controleren. Mag ik die gewoon meenemen in de technische vragen en daarop beantwoorden?
Voorzitter. Ja. Misschien kan ik u helpen. De kraanmachinist of diegene die graaf is verplicht om dat te doen, die melding te maken. Dus iedere erkende graafmachinist die is dus verplicht om een melding te doen. En als hij dat niet doet, dan is hij verantwoordelijk, ten alle tijde.
Dank u wel, meneer Han. Wethouder, dat was het. Goed, dan Partij van de Arbeid nog in tweede termijn. CDA nog in tweede termijn. SP nog in tweede termijn. Niet. Ik heb gehoord dat dit als A-stuk naar de raadsvergadering kan. Dus akkoord?
Ja.
Goed, dan gaan we dat zo doen. Dan komen we bij 6C, D en E. Bestemmingsplan Emmen Noorderplein en omstreken. Beeldkwaliteitplan Emmen Noorderplein en omstreken. En bestemmingsplan Emmen Uitbreiding Bibliotheek. En nog een aantal bijlagen. En dan wil ik eens in eerste instantie wethouder Sleking het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat dat kort kan zijn, omdat in eerdere vergaderingen van deze commissie en de raad al uitvoerig over deze ontwikkelingen gesproken is. Zowel in juni 2010 bij het vaststellen van de grondexploitatie en in januari van dit jaar opnieuw, toen daar een uitbreiding op die grondexploitatie en op het plan plaatsvond. Ontwikkeling van de mediamarkt en andere commerciële ruimte bovenop een parkeergarage. En de ontwikkeling in het laatste aparte bestemmingsplan. Dat betreft uiteraard de verplaatsing van de kwastanterie die nu onderin de flat zit, maar een andere plek dient te hebben en gekoppeld wordt aan de bibliotheek. Dat is in het kort de toelichting.
Dank u wel. Ik neem aan dat alle fracties hierover het een en ander willen melden. Ja. Ik begin bij de Partij van de Arbeid, de heer Goudriaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bestemmingsplan Noorderplein. Ik zou zeggen een logische voorzetting van de eerder genomen besluiten. De parkeergarage, sloop Nijenblit, Brinksflat en sloop Westertoren. En de Partij van de Arbeid is in ieder geval blij dat de voortgang erin zit. En we zien met belangstelling uit naar de opwaardering van het hele gebied, Centrum Noord. De zienswijzen zijn volgens ons adequaat beantwoord. En we hebben er alle vertrouwen in dat er recht wordt gedaan aan de belangen van de omwonenden. In het eerder stadium hebben wij nog aandacht gevraagd voor het parkeren van bewoners van de Noorderveste en de Lindenhof. Nou, het doet ons in ieder geval goed dat daar regelmatig contact is met deze mensen en dat problemen serieus bekeken worden. Een goede zaak vinden wij ook de aanleg van een fietsenstalling aan de noordkant. Dus dat in dat gedeelte van het centrum daar ook in voorzien is. Dus al met al kunnen wij instemmen met dit bestemmingsplan. Gelijk beeldkwaliteitsplan ermee even achteraan doen? Oké. Okay. Nou, je zou eigenlijk zeggen, de bezuiniging slaat toe, ook bij de beeldkwaliteitsplannen. Want voorheen kregen we al de mooie boekjes met foto's en tekeningen en kleuren van bakstenen. En nu is het gewoon een droge opsomming van een aantal voorwaarden. Maar goed, voor de Partij van de Arbeid is dat geen probleem. Want er is te lezen dat het gaat om kwaliteit en ook dat de samenhang met de omgeving daar met nadruk, dat daar naar gekeken wordt. Wat wel opviel is dat er wordt aangegeven dat er geen puivulling van plaatmateriaal in gekleurd glas toegepast mag worden. Is dit een bewuste keuze om een opzichtige mediamarkt zoals bijvoorbeeld in Almere tegen te gaan? Tot zover.
Dank u wel, meneer Goudia, CDA. De heer Wittendorp.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we kunnen ons vinden in dit plan. Het is duidelijk dat de mediamarkt daar gaat vestigen. En dat daarvoor ook het bestemmingsplan aangepast moet worden. En ja, aansluitend bij wat ook de wethouder al gezegd heeft. Het plan van de croissanterie naar de bibliotheek is ook duidelijk daarvoor de faciliteiten moeten bieden die daarvoor nodig zijn. En ja, het beeldkwaliteitsplan, dat ja, zegt meneer Goudiaan ook al, wat daar allemaal geschreven staat, om daar allemaal maar aan te voldoen. Het is nogal een puzzel als ik het allemaal zo zie. Ik hoop dat de ontwerper van het gebouw wat daar uiteindelijk komt, of de gebouwen, dat die zich daarin kan vinden. En wij kunnen instemmen met dit plan en ook het welzijn, het beeldkwaliteitsplan.
Dank u wel, Bakker Emmen, de heer Schiphouwer.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals al eerder aangegeven is Wakker Emmen enthousiast over de komst van de mediamarkt in Emmen. Wakker Emmen vindt dat het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in eerdere raadsbesluiten. De enkele aanpassingen die zijn gedaan tonen aan dat er ook wordt geluisterd naar bezwaren van omwonenden. Wakker Emmen constateert uit het beeldkwaliteitsplan dat de erkende overlegpartner, het centrum, niet betrokken is bij de afstemming voor externe partijen. Waarom is dit niet gebeurd? Verder hebben we geen probleem met de bestemmingsplan uitbreiding bibliotheek.
Dank u wel. Dan kom ik bij de VVD, mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, voorzitter. We willen wel even ingaan op de zienswijze. De VVD heeft natuurlijk wel begrip voor de omwonenden, dat zij inderdaad moeten gaan wennen aan de veranderingen in hun directe omgeving. En dat geldt zeker nu eigenlijk hun leven in wat voorheen was Emmen, een stad van dorpen, nu echt stadse allure gaat krijgen. Goed, bij een betrokkenheid in de breedste zin bij het centrum betekent dit natuurlijk heel veel veranderingen, maar dat hoeven geen negatieve zaken te zijn. Dat zien wij voornamelijk als verbeteringen. Vandaar dat wij natuurlijk ook instemmen met zowel het bestemmingsplan als dat wij ons kunnen vinden in het beeldkwaliteitsplan. De reactie, zoals gezegd, op de zienswijze was voor ons voldoende. Het enige wat een beetje blijft hangen is dat mensen toch de angst hebben voor wat betreft de verkeerstoename. Zij zeggen, ja, alles wordt gebaseerd op een theoretisch onderzoek. Nou, dat lijkt ons logisch, want er is natuurlijk nu nog geen praktijk te meten. Mocht het straks in de praktijk ernstig gaan afwijken van hetgene in het theoretische of op grond van de theoretische modellen te voorspellen was, in de zin van een onverwacht groot aanbod, wat zijn dan de alternatieven die de wethouder kan aandragen, wellicht ook even ter geruststelling van de mensen die daar nu een zienswijze tegen hebben ingediend. 6e kan ik er ook direct bij betrekken. Daar hebben wij verder absoluut geen problemen mee. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Aldershoff. Kom ik bij D66, mevrouw Hoogveen.
Dank u wel. Nou, wat D66 betreft is het inderdaad een logische gevolg van eerder genomen raadsbesluiten. En wij kunnen ons vinden in het bestemmingsplan, beeld- en kwaliteitsplan. En zijn ook akkoord met de uitbreiding van de bibliotheek. En hebben we ook gelezen dat de zienswijzes toereikend zijn beantwoord naar ons idee. En wat ons betreft kan het zelfs een aanstuk worden.
Wens ouder op de tijd, meneer Schoon.
Ja, voorzitter. Wij zijn ook tegen dit raadsbesluit. En niet zozeer omdat wij dingen...
Volgens mij bent u de eerste, hoor.
Wat zei?
Bent u de eerste die tegen...
Ja, maar goed, ja, dat kan zijn, maar ik bedoel, het hoeft geen verrassing te zijn. Wij waren tegen die plannen op die manier zoals die daar al gepresenteerd zijn, dus ja.
U zei ook...
Ook? Oh, ja, misschien wil ik wel een paar over de brug trekken, dat weet je niet. Maar goed, ik heb de andere raadsfracties gehoord, dus ik heb die illusie niet, hoor. Dus de wethouder zit ook heel rustig, dus... Die is dat van absoluut niet spannend voor.
Dat zit hij altijd...
Ja, zeker. Ja, nee, dat kan ik ook niet ontkennen. Dat kan ik ook niet ontkennen. Maar wij zullen tegen... Ik hoef geen lang verhaal te houden. Wij zullen tegen 6C, 6D en 6E... en ook tegen 7C stemmen... in het kader van het feit dat wij tegen die plannen gestemd hebben. En nog geen aanleiding zien om onze visie daarin bij te stellen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Schoot, SP, de heer De Jonge.
die zich in grote lijnen aansluit bij de vorige spreker. Ook wij waren destijds niet eens meer hang van zaken en zien dus ook geen noodzaak om de stukken te steunen die dat die voorgang mogelijk maken. Nog even in zaken 6e, uitbreiding bibliotheek. Als ik het goed begrepen heb, maar corrigeer me als dat nodig mocht zijn. Dat betekent dat er de croissanterie inpandig wordt in de bibliotheek. Dan zie ik dus meer een inbreiding als een uitbreiding en een verlaging van de vloeroppervlak voor de bibliotheek. Dat lijkt me op zich geen goed plan. Maar mocht een en ander overeengekomen zijn met de bibliotheek, dan zullen wij daar ons verder niet tegen verzetten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Jonge. Kom bij de heer Langelef.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook voor dit plan. En we zijn blij dat de gemeente goed geluisterd heeft naar de zienswijzen en daar waar nodig de plannen zijn aangepast. De enige zorg die wij nog hebben is met betrekking tot de routing tijdens de verbouwing voor de bewoners en ondernemers al daar. En wij hopen dat de gemeente daar goed de vinger aan de pols houdt en daar waar nodig adequaat zal ingrijpen. Want wat een van de vorige sprekers ook al zei, zijn mooi als theoretische modellen zijn, maar de praktijk, er hoeft maar één klein dingetje te gebeuren en de boel loopt daar vast. En dan sta je met je kont op de hondsrug weg. En dan wordt het wel gezellig op die locatie, denk ik. Dus dat was het enige puntje wat wij nog hadden, voorzitter.
Ik wil hier maar niet op reageren. Tot slot de heer Holm, BG.
Ja, voorzitter. Ook wij zijn voor die beide plannen. En als bijkomstigheid is het ook nog even goed dat de vegetatiedak er is, dat die er komt. Ik denk dat het ook misschien goed is voor het wateroverlast, dat we er elders in de gemeente kunnen gebruiken. Al met al, we vinden het een goed plan.
Dank u wel. Wethouder Sleking.
Voorzitter, dank u wel. Ik kan alleen maar constateren dat datgene wat we in deze stukken nu voorgelegd hebben, brede instemming geniet. En op zich misschien ook inderdaad logisch gezien de voorgaande discussies die we over de exploitatieopzet hebben gehad en de aanpassing daarvan. Een aantal opmerkingen die gemaakt zijn. We hebben inderdaad in de afgelopen maanden geprobeerd om zo regelmatig mogelijk met alle omwonenden, met name vanuit de beide flats, overleg te voeren over de consequenties die deze plannen voor hun zouden hebben. En gestreefd naar overeenstemming over de maatregelen die we nemen om de overlast zoveel mogelijk te beperken tijdens de bouwperiode en hun na die bouw ook een voorziening te kunnen bieden die op zijn minst gelijkwaardig is aan datgene wat ze nu hebben, misschien zelfs wel beter. We hebben binnenkort, ik dacht begin volgende week, nog een afrondend overleg met bewonersvertegenwoordiging van de Lindenhof om een en ander goed op papier te zetten en de verschillende verwachtingen ten opzichte van elkaar ook goed vast te leggen. Dat er geen specifiek overleg gevoerd is met de erkende overlegpartnerscentrum heeft simpelweg te maken met het feit dat we in het centrum nog geen MR-revisited werkwijze hebben. En dat betekent simpelweg dat de erkende overlegpartner wel uitgenodigd wordt voor de inloopbijeenkomsten die in het kader van dit plan zijn gehouden. En dat ze ook de stukken, zoals die ook aan u toegestuurd worden, ook altijd toegestuurd krijgen met de gelegenheid om daarop te reageren. En het is dan verder aan de erkende overlegpartner of ze dat wel of niet doen. En dat is in deze situatie niet het geval geweest. Op de openbare vergaderingen die van de EOP het centrum gehouden zijn in de afgelopen periode is ook altijd aan deze plannen gevraagd en is ook altijd aangegeven wat de stand van zaken was. De heer Wittendorf zegt hij hoopt dat de ontwerper van het beeldkwaliteitsplan zich erin kan vinden. En dat moet dus een ontwerper zijn die inderdaad geen opvallende puivulling aandraagt. En dat is een bewuste keus geweest, meneer Gadriaan. De vraag is niet of die ontwerper zich erin kan vinden, hij zal wel moeten. Want u hebt het vastgesteld en hij heeft zich dus aan die bepalingen dan te houden. Er is inderdaad bij omwonenden een zekere angst, onzekerheid te constateren als het gaat over de verkeersstromen die het gevolg zouden kunnen zijn van de ontwikkelingen als ze eenmaal gerealiseerd zijn. We kunnen wat dat betreft alleen maar monitoren wat er gebeurt en kijken of er bij een onverwacht groter aanbod dan voorzien eventuele alternatieven in die directe omgeving zijn te vinden. Het zal natuurlijk niet zo zijn dat we dan de parkeerfaciliteit kunnen uitbreiden. Immers, we kunnen niet, als die twee lagen gebouwd zijn, nog een keertje dieper de grond ingaan. Dus dat zullen dan andere oplossingen moeten zijn. En dat betekent ook dat we tijdens de verbouwing, en dat geldt dan niet alleen voor dit deel van het MS-centrum, maar voor veel grotere delen van het MS-centrum, ook de vinger goed aan de pols zullen houden als het gaat om de afwikkeling van het verkeer en de bereikbaarheid van de verschillende bedrijven die in dat gebied liggen. Dat geldt voor het hele centrumproject Atalanta en alle andere projecten die daarmee annex zijn of die apart daarvan gerealiseerd worden. Alles gebeurt zo in de periode 2012-2015 globaal. En dat betekent een enorme uitdaging ook voor de gemeentelijke organisatie om ervoor te zorgen dat er voldoende alternatieve mogelijkheden voorhanden zullen zijn om je auto kwijt te raken en voor de bedrijven om bereikbaar te zijn. De uitbreiding, inbreiding van de bibliotheek voor de vestiging van CNU. Het gaat om beide. Het gaat om gedeeltelijk gebruik van de huidige ruimte van de bibliotheek. Dat is als u de bibliotheek binnenkomt aan uw rechterhand. Er wordt een gedeelte ook inderdaad aan de bibliotheek toegevoegd. Dus het is zowel uitbreiden als inbreiden. En een en ander is door de ontwikkelaar in nauwe overeenstemming met de bibliotheek tot stand gekomen en vastgelegd. Ik denk dat de antwoorden zijn, voorzitter, op de opmerkingen die gemaakt zijn.
Dank u wel. Wethouders, zijn er fracties die in tweede termijn willen reageren? Ik geef de Partij van de Arbeid, CDA. Verder niet, zie ik. Partij van de Arbeid, meneer Goudriaan.
Ja, even ten opzichte van 6e is dat. U had het waarschijnlijk wel genoemd. Ik had het niet expliciet meegenomen. Dat was mij niet duidelijk, maar het zal duidelijk zijn dat wij daar ook voor kunnen zijn. Het is een goede keuze om die bestemming nu naar voren te halen, zodat je nu op voorhand kan verhuizen voordat het geweld losbarst op het Noorderplein.
Dank u wel, meneer Goudriaan. Meneer Wittendorp, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Nog even een puntje. We hebben het net gehad over de ontsluiting voor het autoverkeer, maar ook met name de ontsluiting voor het voetgangersverkeer, dus de looproutes. Dat is denk ik een heel groot belangrijk punt die daar heel goed moet worden uitgewerkt. Maar het is nu een beetje een sluipdoor-kruipdoor gebeuren. Al wat gangetjes en dingetjes wat eigenlijk niet zo'n uitnodigende routes zijn voor de mensen. Dat daar dus in de toekomst bij de verdere ontwikkeling van dit plan dus ook de nodige aandacht aan besteed wordt. En wij kunnen met al die drie onderwerpen instemmen mogen van ons aanstukken worden.
Dank u wel. Wethouder, nog behoefte aan een opmerking. Meneer Van der Weijden, u heeft nog een vraag of van orde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij het afsluiten van de B-stukken, bij 6a, er werd een wijziging overgenomen door het college. Komt er ook nog een gewijzigd voorstel? Of, want ik heb daar verder niets over gehoord. Dus.
Ik ga ervan uit dat op het moment dat er een wijziging komt, dat er dan ook een ander voorstel zal liggen.
Ik heb een paar toezeggingen gedaan, aanpassingen in de tekst, dus daar komt de wijziging op. Ja hoor. Ik heb net de afspraak gemaakt om dat aan te passen. Nee, maar dat vertel ik u even. Ik wil wel heel graag transparant in zijn, dat begrijpt u toch wel, hè?
En dan doet u hem digitaal, neem ik aan. Nou, dan hebben we het helemaal rond.
Wat mij betreft, ja hoor.
Goed. Maar goed, we waren bij 6C, D en E. En ik ga ervan uit dat dit alle drie als A-stukken naar de komende raadsvergadering gaan. Daar kunt u mee akkoord gaan. Goed, hebben we nog een drietal A-stukken die we in één termijn doen. Mocht daar noodzaak toe zijn. 7A, dat is bestemmingsplan Emmen Noordborgen. Oude Zuidborgenstraat nummer 11. Is daar een fractie die daarover het woord wil? Meneer Goudriaan namens Partij van de Arbeid en ik zie de heer Halm. En meneer Lange. En dat was het. Meneer Goudriaan.
Ja, dank u wel. Bestemmingsplan houdt in, je zou het kunnen zeggen, een vernieuwbouw van een schuur en een verandering in woonbestemming. De Partij van de Arbeid kan zich vinden in de bestemmingsplanwijziging. Volgens ons behoudt het karakteristieke invulling van dit gedeelte van Emmen. En gezien het aantal voorwaarden dat is gesteld om het typische van deze schuur te behouden, hebben wij er vertrouwen in dat het een aanwinst wordt voor de omgeving. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Goudriaan. Meneer Lange, Lef.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit hier een beetje met een dubbel gevoel. Enerzijds juichen wij toe dat er in Emmen iets extra's gebouwd mag worden en helemaal op die locatie. Anderzijds vragen wij ons af waarom op deze locatie wel. Op de heilige grond, zoals ik dat maar zo noem, van Noordbargen, wordt zomaar een woning toegevoegd. En er is inderdaad sprake van vernieuwbouw, want de schuur wordt 3,5 meter verplaatst. Hij wordt breder en hij wordt langer. En vorige maand werd er in Emmerschans nog een plan tegengehouden om daar een extra woning toe te voegen. We willen graag weten waarom het college hier blijkbaar verschillend mee omgaat. Bij de inwoners van de gemeente kan het beeld ontstaan van meten met twee maten. Dat moet natuurlijk voorkomen worden. Tevens vragen wij af of hier sprake is van een precedentwerking. Iedereen die een kavel heeft van minimaal 4000 meter, waarop een grote schuur staat, die heeft blijkbaar het recht op het toevoegen van een woning, mits het op een passende wijze wordt vervangen en als het bijdraagt aan een waardevolle omgeving. Heeft het college hier ook over nagedacht? Tot zover.
Dank u wel, meneer Lange. De heer Han, tot slot, PGE.
Ja, dank u, voorzitter. Dit is al eerder, of vaak komt dit aan te sprake. We hebben ook in Schonebeek gehad, een hele mooie kapschuur. Die werd gevraagd om daar een woning van te maken. Dat werd afgewezen. En toen ik dit las, toen dacht ik, nou ja, iedereen die een kibbok of een schuurdag thuis zit in Noordbargen, die mag een woning bouwen. En dan, we hebben dus zulke mooie plaatsen, zoals in Schonebeek, staan hele mooie karakteristieke schuren en bouwen. En daar mag niks gebouwd worden, mag helemaal niks gedaan worden. En zoals aangegeven wordt, Emmer Schans, waar een hele mooie ruimte is om woning toe te voegen. En de wethouder was van mening, in Emmer heb je bouwkavels genoeg, waarom zou je achter in de tuin nog een woning toevoegen? Dat is mijn eerste
termijn. Eerste en de laatste.
Oké, okay. Ja, wat jammer.
Dank u wel, meneer Halm. Wethouder Sleking.
Voorzitter, dank u wel. Ik zal proberen het een en ander te verduidelijken. En ik zal proberen de gemeenplaatsen te vermijden als de wethouder was van mening. Want de wethouder baseert zijn mening op door u vastgesteld beleid. Het is ook geen sprake van dat er een recht bestaat, laat staan dat het zo zou zijn dat iedereen die een kiphoog heeft een woning mag bouwen. Maar het is misschien goed om ons wat te verdiepen in de individuele achtergronden van verschillende aanvragen. Waar het hier om gaat is dat in het vigerende bestemmingsplan voor Noordbargen de mogelijkheid bestaat om het bestemmingsplan te wijzigen als het gaat om bewoning van voormalige agrarische schuren. Dat bedenk je dus niet zelf, meneer Halm, dat staat in het vigerende bestemmingsplan. En dat is een belangrijke basis om naar deze aanvraag te kijken. De oorspronkelijke aanvraag hield in dat er gebouwd zou worden op een kavel naast de huidige kavel. Dat wil zeggen in het weiland wat als u op het pand aankomt rijden aan de rechterkant daarvan ligt. Zonder enige relatie met datgene wat er nu staat. De boerderij en de schuur die als ensemble één geheel vormen. En het uitgangspunt wat we hebben toegepast bij de beoordeling van de aanvraag is dus geweest dat in het kader van het dorpsgezicht wat we daar willen behouden en versterken, dat we daar medewerking wilden geven aan een dergelijk plan als het zo zou zijn dat die ensemblewerking zoveel mogelijk gehandhaafd zou worden. Dat is geresulteerd in het enigszins opschuiven van de schuur, simpelweg om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte tussen de boerderij en de schuur, wat straks dus een woning wordt, aanwezig blijft om in ieder geval in beide situaties de privacy enigszins te kunnen waarborgen. Maar nogmaals, de belangrijkste basis is dat de bestemmingsplan van Noordbargen in hergebruikmogelijkheden voor dit soort situaties voorziet. En wat mij betreft, maar dat is wel een particuliere opmerking, en daarvan hoop ik dat u die straks bij het nieuwe bestemmingsplan van Noordbargen ook over zal nemen. Wat mij betreft moet de nadruk binnen Noordbargen, het totale gebied van het bestemmingsplan Noordbargen, er ook meer op komen te liggen dat er ingebreid wordt in plaats van uitgebreid. En dat is, en met uitbreiding bedoel ik dan dus het uitbreiden van de dorpskern. En dus bouwen in wat in feite het buitengebied is of bouwen in het gebied achter het kanaal. Dat zijn de overwegingen geweest, voorzitter, die ertoe hebben geleid dat het college in deze situatie, gebaseerd op datgene wat er al in het bestemmingsplan stond en gebaseerd op het handhaven van het historische karakter, het handhaven van de ensemblewerking, aan deze bouwvergunning heeft meegegeven.
Daar wil ik het dan bij laten. Omdat we afspraken hebben over A-stuk, hoe we daarmee omgaan. Komen bij 7b, het onttrekken van het voetpad bij de Koolmees 54 aan het openbaar verkeer. Zijn dat fracties die over het woord wensen? Ik zie LEF en ik zie de SP. Dan begin ik bij de SP, de heer De Jonge.
Dank u, voorzitter. Voorafgaand aan deze vergadering heb ik een aantal omwonenden daar bezocht en geïnventariseerd waar de situatie is. Het pad waar het betreft is inderdaad eigendom van de aanvrager. En die heeft daar op het moment geen gebruiksrecht omdat het een stuk openbaar gebied is. Historisch al gegroeid. Ik vermoed sinds de aanleg van de woonwijk. De overige bewoners maken gebruik van dat pad. Sommigen al sinds jaar en dag. En zien hun situatie daardoor dit voornemen verslechterd. In mijn opvatting weegt het collectieve belang van de omwonenden daar zwaarder als dat van de enkele eigenaar van de grond. Inderdaad heeft hij pas sinds anderhalf jaar erfdienstbaarheidsrechten verleend over die grond. Maar de omwonenden zien daar al veel en veel langer als de voorgeschreven 10 jaar gebruiksrechten hebben ze gebruik van gemaakt. De eigenaar van de grond heeft een claim, maar volgens mij niet op de openbaarheid van die grond. Hij zal wat mij betreft in overleg moeten met zijn makelaar of met de verkopende partij dat hij daar verkeerd voorgelicht is. Maar het kan niet zo zijn dat die verkeerde voorlichting ertoe leidt dat die grond ontrokken gaat worden aan de publieke functie die het nu heeft. Tot zover mijn voorstelling.
Dank u wel, meneer De Jonge. De heer Lange van LEF.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het verbaasde me enigszins dat dit stuk hier denk ik wel, want op 5 mei was er een programma op televisie Recht in de Regio. En met de bekende meester Frank Visser, de rijdende rechter. En die heeft uitspraak in deze zaak gedaan. En die uitspraak was dat het waarschijnlijk zo moest blijven. En dat ze dus geen recht hadden op de grond. Dus, ja, dus het eigendomsrecht is natuurlijk belangrijk. En ik denk ook dat het voor de buurtverhoudingen helemaal niet zo verstandig is om dit te doen. Maar onze vraag was eigenlijk waarom de gemeente hier toch aan meewerkt. Terwijl de alombekende rijdende rechter... een standpunt had dat het de situatie zo zou moeten blijven.
U wilt hierop reageren? Want...
Ik wil graag een regel toevoegen mijn betoog. Kan dat?
Regel dan.
Deze situatie komt in veel meer gevallen voor. Ook bij mij persoonlijk bij huis heb ik een vergelijkbare situatie. Precedentwerking is niet onbelangrijk aandachtspunt, lijkt mij.
Dank u wel, wethouder.
Nou, zal mijn best doen, voorzitter. Ik ken het programma Rijdende Rechter niet. Ja, ik ken het programma wel, maar ik kijk er nog naar. Nee, ik ken het programma wel, maar ik kijk er nog naar. Wat zei je? Nou, ook wel. Maar, ik klik wel in. En ik ben wat verrast door de... Dus ik weet niet wat de rijdende rechter met dit punt bedoelt. Wij hebben geoordeeld dat hier sprake is van eigendom van de bewoner aan de Koolmees 54. En op grond daarvan mee te werken aan dit verzoek. Waarbij ook in het stuk staat dat er waarschijnlijk op drie plekken eenzelfde strook ligt. Waar mogelijkerwijs ook beroep gedaan kan worden. Als ze dat voor gaat doen, denken we nog steeds dat het totale beeld daar in de straat, dat het voor de inwoners geen probleem moet zijn. En gewoon daarvan hebben wij gezegd van wij werken aan dit onttrekken van het voetpad aan het openbaar verkeer mee. En dat leggen we voor in de raad.
We hebben een afspraak om dat in één termijn af te handelen, meneer De Jonge.
Mag je geen aanvullende vragen stellen op het betoog van de wethouder?
Nee. We hebben...
In dat geval maken we een beetje van inderdaad.
Oké. Okay. De SP wil graag dat dit als B-stuk naar de raad toe gaat. En we maken er een notitie van. De SP wil dat. Maar tot nu toe hebben we dat nog steeds gehanteerd.
Voorzitter, dan kan het ook, wordt er toch ook al met een stemverklaring gewerkt. Het hoeft niet speciaal een B-stuk te worden.
We hebben de regel dat het nog kan. Maar we zeggen inderdaad, u heeft gelijk, als je zegt van het zou eventueel ook met een stemverklaring kunnen. Want we hebben ook een beetje de afspraak dat als we het als B-stuk gaan behandelen, dat er dan ook allerlei nieuwe argumenten zullen komen en niet hetzelfde verhaal als wat we vanavond gehoord hebben. Dus ik leg het even nog bij u terug.
Ik ben het met u eens dat nieuwe argumenten dan vereist zijn. Maar ik ben van mening dat wij als SP nog wel een aantal opmerkingen hebben die hier nu niet gemaakt zijn. En ik ben het met u eens dat het die beperking in zaken één termijn erg krap is. We zullen met een stemverklaring komen.
Goed, dan blijft het een aanstuk. En ik wil u nog even misschien ten overvloede. We stellen aan het begin van de avond een agenda vast. En daar kunt u stukken veranderen als u dat wenst. Dus het lijkt me dan, omdat het een volgende keer gewoon dan bij het begin van de vaststelling van de agenda als B-stuk te behandelen, dan hoeven we dat niet zo te doen. Het blijft nu een aanstuk. En er komt in ieder geval een stemverklaring van de SP. Kom bij 7C, waarvan ik al heb doorgekregen dat de Drentse Oudere Partij
voorzitter
zal zijn. Meneer Lange.
Krijg ik nog wel antwoord op die vraag dan waarom het gemeente afwijkt van het oordeel van
Minister Visseraf, om de...
Volgens mij heeft hij daar antwoord op gekregen, hoor. Goed. De wethouder heeft antwoord gegeven, dus ik wou het daar belaten. En... Ja. Goed. 7C, is daar een fractie die over het woord wenst? Niemand? Dan kan dit gewoon door. Onderwerp ter bespreking, die is doorgegaan naar de commissie Bestuur, Middelen en Economie. Dan komen we bij het vaststellen van een aantal notulen van 9 mei en van, sorry, van 10 mei. Eerst die van 9 mei. En het zal u opgevallen zijn dat er geen nummering bij staat. Dus u moet heel snel met me mee. Pagina, ik doe zowel textueel als inhoudelijk.
Voorzitter, mag ik nog even inbreken?
Jawel.
Ik heb het niet helemaal meegekregen. Alle A-stukken zijn A-stukken gebleven nu? Oké, dank u wel.
Ja, even ten overvloed, alle A-stukken zijn A-stukken gebleven. Dan notulen van 9 mei, pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en tot slot 11. Dan zijn die vastgesteld. Dan de notulen van 10 mei, waar trouwens ook geen pagina-nummering bij staat. Oh. Goed, sorry, want het was even in verwarring, maar dit zijn notulen van samenleving. Bladzij 1, 2, meneer Ruwe, bladzijde.
Op bladzijde 1 staat wethouder Sleking bij 6e, noemt het ongebruikelijk af te wijzen van adviezen. Ik neem aan dat dat bedoeld wordt af te wijken.
Dat neem ik ook aan, dus dat zal aangepast worden. Bladzij 2.
Ja, ook een opmerking van, daar noemt het CDA, of daar staat bij het CDA bovenaan, het is goed wijzigingen in de crisis- en herstelwet mee te nemen. Maar het bedoeld wordt de natuurbeschermingswet. En die worden dan vanwege de crisis- en herstelwet aangepast.
Dat zal gewijzigd worden. Pagina 3, 4, 5. 6 en 6, meneer Ruwe.
Ik weet niet of ik bij 6
zit. U heeft er zin in.
Nou ja, het gaat om een stukje wat ik daar genoemd heb. En ik weet niet of dat 6 is hoor, maar dat gaat over energienota. Ja, er staat geen pagina nummer op, hè? Dus dat is een beetje lastig. En daar heb ik de toezegging gekregen in mijn beleving van de wethouder Houwing. Van dat zij ook de crisis- en herstelwet mee zou nemen in om zo goed mogelijk die werking van de energie om duurzamer ontwikkelingen te stimuleren. Om daar gebruik van te maken, om de procedures te verkorten. Dat staat nergens voor de rest genoemd, maar ik meen me dat te herinneren. En dat had ik graag gezien dat het ook opgenomen wordt.
Oké, en ik zie de wethouder knikken. Dus dat, dan moet dat aangepast worden in het verslag. Goed, ik was al bij pagina 7. Heeft u daar ook nog iets, meneer Ruwe? Nee? Dat is dan mooi, dan wordt hij ook vastgesteld. Sorry? Nou, dan wisselen we dat voortaan af. Doen we iedere fractie. Goed, we moeten toch wat bezuinigen. Goed, dan actuele mededeling. Ik heb begrepen dat wethouder Sleking in ieder geval een mededeling heeft.
Ja, voorzitter, graag een tweetal opmerkingen. De eerste is dat ik u, voor zover u dat al niet gedaan hebt, graag oproep om voor komende maandag 12 uur 's nachts uw stem op het project Vaanderveld uit te brengen als het gaat om de Drentse Architectuurprijs. Ik kan u zeggen dat wij aan het begin van de vorige week een achterstand van zo'n 8% hebben. Die hebben we inmiddels weten in te lopen tot zo'n 2%. Dus als u al uw gewicht in de schaal legt, niet alleen uzelf, maar ook uw uitgebreide netwerken, dan moet het kunnen lukken om Meppel te verslaan. Dat was één opmerking. De tweede heeft betrekking op het bestemmingsplan en exploitatieplan voor het bedrijventerrein De Tweeling. Daar is vorige week, nee, ik dacht ondertussen alweer 2 weken geleden ongeveer, een uitspraak gekomen in de beroepsprocedure die aangespannen was door een aantal organisaties en personen bij de Raad van State. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan die wat ons betreft, en ja, dat moet ik dan toch zeggen, op een wat ongelukkige wijze in de media is terechtgekomen. Daar waar het beeld een beetje geschetst wordt als zou de gemeente daar slecht werk geleverd hebben en alle bezwaren die er waren gehonoreerd zijn. Dat is geenszins het geval. Er waren ongeveer 26 grieven ingebracht. Daarvan zijn er 22 ongegrond verklaard door de Raad van State. En er waren niet de onbelangrijkste bij, zoals onder andere het verbod op perifere detailhandel daar. En daarvan spreekt de Raad van State uit dat het beleid zoals we dat ook in onze nieuwe plannen hebben vastgelegd een houdbaar beleid is. Dat is niet onbelangrijk. Er is een grondverklaring uitgesproken op een aantal punten. Dat betreft een pand met twee bouwlagen waarvan we hadden aangegeven dat het er drie zouden moeten zijn. Zijn er in de huidige situatie twee en dat moet zo blijven. Nou, dat kun je je voorstellen. En ten aanzien van het exploitatieplan heeft de Raad van State uitgesproken dat ze dat exploitatieplan vernietigt. Maar dat gebeurt omdat op een tweetal relatief ondergeschikte punten mensen die gehouden zijn aan het uitvoeren van dat exploitatieplan onvoldoende kunnen nagaan op welke basis de verschillende inbrengwaardes en de verschillende kostensoorten zijn gebaseerd. En dat hebben we gedaan. De achterliggende informatie hebben wij niet openbaar gemaakt om verschillende belangen te beschermen. En de Raad van State zegt daarvan dat we daar toch nadere onderbouwing aan moeten geven. Dat is een wat ander beeld dan dat het exploitatieplan in zijn geheel vernietigd zou zijn. Dat is wel zo, maar niet omdat het allemaal juridisch slecht in elkaar zat. Wij hopen dat we op zo kort mogelijke termijn een nieuw exploitatieplan aan u voor kunnen leggen, wat gebaseerd is ook op de uitspraak van de Raad van State. En ik vond dat ik gezien de teneur en de berichtgeving dat toch eventjes moest corrigeren.
Dank u wel, wethouder. Dan komen bij de ingekomen stukken vanuit het college en het presidium. Is er een fractie die enig stuk op de agenda wil zetten voor de volgende keer, meneer Smit?
Ja, dat betreft hier 11J en 11K. En ik had eerlijk gezegd verwacht dat het presidium zelf het voortouw zou nemen op deze dingen op de agenda te zetten voor de volgende commissie. Wat toch wel vrij belangwekkende stukken zijn. Dus ik wil met alle liefde hetzelfde doen, maar ik had verwacht dat het presidium dat zou doen.
Ja, aan u alle eer. Maak er een mooie motivatie van en het komt op de agenda de volgende keer. 11J, dat is het operationeel jaarplan riolering 2011. En 11K, het milieujaarverslag 2010. Ja, daar hebben we het over.
Het is een vraag bij je ingegeven omdat ik een beetje verwacht dat het precies in deze dingen belangrijk genoeg vindt dat ze sowieso op de agenda komen. Dus nu moeten wij als fractie datzelfde voortouw gaan nemen. Dat vind ik eigenlijk een beetje jammer.
Ik zal uw opmerking meenemen naar het presidium.
Voorzitter, ik wil er even een aanvulling doen. Ik heb dat een aantal malen aangegeven. Ik heb er zelfs een gesprek met de Griffie over gehad. En er is ook toegezegd van dit soort zaken komen sowieso op een agenda. Geef dat nou even aan, zodat wij niet allerlei motivaties zitten schrijven. Terwijl het toch ambtshalve op de agenda zou komen, zou je kunnen zeggen. Dus het lijkt me simpel om dat eventjes in orde te maken.
Ik neem het mee naar het presidium. Dan zijn er geen overige ingekomen stukken.
Ik zou graag een onderwerp willen agenderen. 11D.
Sorry, 11?
11D.
11D, Dirk, dat is
de brief van het college in zaken windenergie.
Oké. Ja, u kent de procedure. Goed, dan komen we bij de wethouders.
Nou, even in zaken de brief in, met betrekking tot windenergie. Als u dat wilt, kan die in september geagendeerd worden, maar ik verwacht wel dat we in het najaar sowieso bij u terugkomen als het gaat om windenergie en de hele procedure. Dus u kunt mij daar ook enige ruimte in geven.
Die brief die vraagt die roept zoveel vragen op dat je hem eigenlijk zou moeten agenderen. Maar ik zal daar intern nog eens even op beraden.
Goed, dan wacht ik dat wel af.
Oké. Okay. Voorlopig agenderen,
maar ja, ik zou hem wel
als het niet zo zijn, dan laten
precies,
we dat
dan, dan horen we dat, ja. Goed, dan komen we bij de sluiting. Het is bijna 10:00. En onder dankzegging voor uw inbreng, aanwezigheid en de rest wens ik u een goede reis terug naar huis. Dank u wel.